Dank u, broeder Neville, de Heere zegene u. Het is fijn deze morgen weer terug te zijn in de tabernakel. Een genadevolle goedemorgen aan u allen. En ik vertrouw dat dit een grote dag zal zijn voor ons allemaal in de tegenwoordigheid van onze Heer. En nu, ik heb een les voor vanmorgen. Ik wil rechtstreeks op deze les ingaan, omdat het ik denk dat het belangrijk is en om te voorkomen dat de mensen zo ontstemd raken, weet u, en lang moeten blijven en velen staan. Ik ga meteen met de les beginnen. En nu, vanavond wil ik spreken over het onderwerp van de gids van mijn leven. En ik hoop dat velen die kunnen, zoveel als er kunnen, op die tijd aanwezig zullen zijn voor vanavond. Als u echter zelf een gemeente hebt, willen we natuurlijk dat u in uw eigen gemeente bent. Dat is uw plicht om daar te zijn, waar uw post van plicht is, om uw licht te laten schijnen. Nu, we blijven hopen, iedere keer als u terugkomt, dat we hier wat meer ruimte hebben. Maar we hebben het er moeilijk mee. Oh, overal. De beheerders hebben zich zeker overal in verdiept. En zij sturen het op naar de ene plaats. Ze keuren het goed. Dan sturen ze het ergens anders heen en keuren ze het af. En sturen het terug. En ze keuren het hier goed en terug. Oh, wat hebben we een tijd gehad. Maar weet u, Satan is altijd een strijder tegen dat wat goed is. Onthoud dus dat u het altijd goed hebt over. Ik vroeg me af waar je zat, Anthony. Ik zie dat je je vader hebt ontmoet. En ik keek uit over het gehoor. Hij zei dat je daar zat. We zijn blij jou en je vader hier bij ons te hebben. Broeder Milano uit New York. Ik hoop wanneer ik deze keer naar het buitenland ga, dat ik weer een springplank kan krijgen vanuit New York. Vandaar uit ergens, als de Heere wil. En dus, we zijn heel blij voor ieder van u. Gewoon fijn dat u hier bent. En we hadden gisteravond een geweldige tijd, ik tenminste. Ik had een Jesaja in de tempel. En dus u. En vanmorgen willen we spreken over het onderwerp, of onderwijzen liever gezegd, als we het kunnen. Het bouwen van de levende tabernakel. Het bouwen van de levende tabernakel, van de woonplaats van de levende God. De volmaakte mens. De levende tabernakel van de levende God, waar hij woont. En als... Ik heb begrepen dat ze hier van dat goede zingen hebben. Ik krijg het niet te horen. En vanavond ga ik proberen hier te komen. Mijn vrouw heeft me over een broeder Ungren verteld, was zijn naam geloof ik. Daaruit Tennessee. Nu, hij was gisteravond hier. Ik zie hem vanmorgen niet, maar ik veronderstel dat hij hier ergens is. En ik zou hem graag vanavond willen horen zingen, als ik dat kan. Of nederdalend vanuit zijn heerlijkheid. Of Hoe groot zijt gij? Dat zou ik graag willen horen. Hoeveel zouden broeder Ungren willen horen? Oh, ik hou van goed zingen. En Mide zei dat hij een soort bariton had. En dat herinnert me aan onze broeder Baxter. Hij is ook een zanger, zoals we alle weten. En nederdalend vanuit zijn heerlijkheid, of hoe groot zijt gij? Ik geloof dat ik hem daar nu ontdekt heb, Dan. Is dat in orde, broeder Ungren, vanavond, als u dat wilt, als u blijft? Blijft u of gaat u proberen te blijven voor de avonddienst? Wel, wel niet. Zeg, wat dacht u hiervan? Ik wil bij niemand oneenigheid veroorzaken. Maar waarom niet dan, als we gedurende de tijd van de zeven zegels, wanneer we dat prediken, als u zou komen? Ik zou het graag willen opnemen, ziet u, om het te krijgen. Hoe groot zijt gij en ook nederdalen vanuit zijn heerlijkheid, op die tijd? O, is het niet wonderbaar om de Heere te dienen? Ik weet niet wat ik zou doen als ik geen christen was. Het is gewoon zo goed om een christen te zijn. Ik voel me gewoon of ik op en neer kan springen en schreeuwen uit alle macht. Om een christen te zijn, denk er eens aan, helemaal verankerd in Christus. Ik weet dat ik deze man zijn naam iedere keer verkeerd uitspreek. Het is of ST of TS of zoiets, Sumners, broeder Sumner. Ik wil hem en zijn dierbare kleine vrouw bedanken. Ik denk dat zij ongeveer 6 maanden heeft besteed aan het uittypen van deze 7 gemeentetijdperken. En nu hebben we het hier uitgetypt, klaar om te worden nagekeken, en het gaat in boekvorm, de 7 gemeentetijdperken. Zuster Sumner, waar u ook bent, u moet ons daar zeker voor laten betalen. Dat kostte heel wat werk. Wel, het is zo dik. Het zou mij ongeveer 6 maanden kosten om het door te lezen, laat staan om het van de banden over te nemen, en het dan om te zetten en de herhalingen eruit te laten en er een boek van te maken. We zullen het klaarmaken en het snel naar de drukker sturen, want we denken dat het iets is wat de mensen nu in handen zouden moeten krijgen. En u kunt het bestuderen. En Billy liet me zojuist zien, toen ik een paar minuten geleden achterin binnenkwam, dat het nu klaar was om naar de drukker te gaan. Dus, zuster, de tabernakel zal u daarvoor betalen. Ik verwacht niet dat u dat voor niets doet. En als we het boek hebben en er een prijs voor moeten vragen of iets dergelijks, we vragen dan een prijs waarbij u steeds iets krijgt als het verkopen, wat er ook mag zijn. Spreekt u er gewoon met de beheerders, de raad van beheerders over of iemand van hen daar, en zij zullen er voor u voor zorgen. De Heere zegene u in het bijzonder. Kleine oude broeder en zuster Kid zitten hier, iets onder de 100, slechts een klein beetje. En ik ontmoette haar enige tijd geleden en ze zei wel, misschien is dit wel de laatste keer dat ik je te zien krijg, broeder Billy. Zei, ik word zo oud. Ik zei, oh my, ik wil u dat niet horen zeggen. Jullie zijn net een oude moeder en vader. We houden van broeder en zuster Kid, wij allemaal. En het doet gewoon... Het doet me iets als ik ze de kerk zie binnenlopen, zo'n klein bejaard stel. En bedenk eens, zij predikten het evangelie voordat ik was geboren. En ik ben een oude man. Ja, bedenk eens, zij waren aan het prediken voordat ik geboren was. En hier ben ik nu. Ik begin te denken, ik word zo oud. Ik begin net zo'n beetje te denken om het zo'n beetje op te geven. Ik zie broeder en zuster Kid binnenkomen. Glorie aan God, halleluja. Dan zeg ik, nee hoor, ik voel me goed. Jazeker, om hen te zien hoe ze je echt inspireren. Dan besef je dat, bijna met mijn leeftijd erbij, en dan nog steeds op het veld gaan. Kwamen vanmorgen hierheen en vroegen om boeken, of ze boeken konden meenemen om ze te verkopen. Wilden banden, zodat ze uit konden gaan om zielen te winnen door deze banden af te spelen. Op bijna 100-jarige leeftijd. Nu, waar zijn uw 2 vleugels, waar we gisteravond over spraken? Ja, ik begin te denken, waar zijn de mijne? Toen hij dat gisteren zei. Hoe oud bent u, zuster Kid? 81. Hoe oud bent u, broeder Tom? 81 en 82 jaar oud. En gebruiken nog steeds hun vleugels in actie, nog steeds bezig. Als er iets misgaat in Ohio, waar zuster Kid iets over weet, gaat thuis de telefoon. Onlangs belden ze op en een kleine baby, een kleine meisjesbaby was het geloof ik, was geboren. En de ingewanden aan de buitenkant ervan. Blaas aan de buitenkant van de baby. En de dokter wist niet wat hij eraan moest doen en hij was bang om de operatie te ondernemen. We hadden gebeden. Deden de darmen er weer in terug met een operatie en dachten dat het niet kon leven. En het overleefde wel. Had toen geen doorgang dan bij het rectum om het voedsel erdoor te laten. En zuster Kid belde opnieuw, wij baden opnieuw en nu heeft het een normale doorgang. Hier is zij als een getuige, de dokter eveneens, zie. Het is een getuigenis dat de Heer Jezus, de grote schepper, ziet u wat Satan probeerde te doen? Het leven van die baby af te snijden. En daarna, zie, daarna, ik geloof dat de dame terug tot de Here kwam. Kwam terug tot de Heere, zuster Kid leidde haar terug tot Christus nadat dit grote wonder voor haar baby gebeurde. Ik kreeg een telefoontje uit Californië, gisteren. Een kleine broederprediker daar, waar ik mee was toen ik voor het eerst naar Californië ging, jaren geleden. Zijn kleinzoontje was geboren met drie hartkleppen die gesloten waren. En ik vertelde hem van dat geval. En ik zei, de God die dit andere kon scheppen en het in orde maken, kan beslist ook uw kleinzoon genezen. Vertel de jongen gewoon om goede moed te hebben. En de jongen was in de samenkomst, toen ik voor het eerst in Californië was, ongeveer 18 jaar geleden, nu 16 jaar geleden was het, en dat ik in Californië was. En de samenkomst had zo'n invloed op die jongen, totdat, toen ze de baby kregen en het geboren werd... En ze zagen dat er iets verkeerds was, dat het blauw was en ze er zuurstof in probeerden te pompen enzovoort. En het zag er niet naar uit dat het zou overleven en de dokters onderzochten het toen en ontdekten dat er 3 van zijn hartkleppen dicht zaten. Totaal geen opening, zie, slechts 1 klep die pompte. En hij belde zijn vader op en zei, pa, bel broeder Brennan meteen op. Zeg hem dat alles. Vraag slechts Christus. Hij zal het doen. Dat is het. Oh my, die invloed, wat ze zien, zie, waar we gisteravond over spraken. Het juiste op de juiste tijd. Wel, praten we maar door, komen we nooit aan de les toe, niet waar? Het is net als stroop op een koude morgen, zo dik als het maar kan zijn, weet u, en alles kleeft aan elkaar. We zijn erg blij om een gemeenschap als deze te hebben. Jazeker. Dus nu, laten we nu kalm worden en nu tot onze les komen. Ga misschien, ik weet niet of u dat kunt zien of niet, op het schoolbord. Misschien, als ik dat zo dadelijk zo hoger draai, wel, dan kunnen we nu sommigen van jullie om... Wat, blief? Nee, nu even niet, denk ik, Doc. Misschien over een poosje. Wel, we zullen dat doen als ik een paar... Heb je hier een spotje? Goed, laten we het daar maar op richten. Kunt u het zien, daar helemaal achteraan? Kunt u het? Als u het kunt zien, steek dan uw hand op. Als u het bord kunt lezen, wat daarop staat, kunt lezen. Niet. Goed, haal het spotlicht. Nu, terwijl ze dat klaarmaken... Ik ben laat deze ochtend... Of, nee. Nee, ik ben ongeveer 15 minuten aan de vroege kant. En dus, dan... We zullen nu gewoon onze tijd ervoor nemen, want we willen niet gehaast zijn. Als je gehaast wordt, dan zul je de dingen die je wilde zeggen alleen maar ruïneren. Nu, onlangs luisterde ik naar een band, zoals ik u vertelde, en ik schaamde me zo voor mezelf, niet over wat ik zei, maar de manier waarop ik het zei. Te snel. En het is gewoon op een nerveuze toon. Ik voel om te wachten. Ik zag net onlangs dat ze een grote dierentuin hier in het midden van Louisville gingen bouwen. En meneer Brown daar, geloof ik, bood $1 miljoen voor de dierentuin. Wel, als ik het had, zou ik het bijna aan hen geven om die dieren los te laten. Ik geloof er niet in om wat ook maar zo op te sluiten. Ik ga naar de dierentuin en zie die arme oude dieren, beren en leeuwen en zo. Heen en weer lopen, levenslang gevangen, ziet u? Het maakt dat je je slecht voelt. Ten slotte zijn zij gevangen genomen door de intelligentie van de mens die slimmer is dan zij, zie? En ze vangen ze en zetten ze in gevangenschap. Ik denk aan hoe de duivel dat doet. Hij neemt dierbare mensen die in Gods grote plaatsen en velden zouden moeten rondzwerven en dergelijke, en zet hem dan in een gevangenis van een of andere denominatie of een bepaalde leer of iets en bindt hem daarin vast. En wat een afschuwelijke zaak is dat. En ik hou niet van dierentuinen. Maar ik voel me ongeveer net als een van die dieren wanneer je helemaal bent opgesloten en gewoon los probeert te komen, weet u, om eruit te komen, om iets te doen. Nu, voordat we tot het woord naderen, laten we tot de auteur van het woord naderen, terwijl we nu onze hoofden buigen voor gebed. Onze genadige hemelse Vader, wij zijn deze morgen opnieuw tezamengekomen in de naam van de Heere Jezus, uw dierbare Zoon. God, vlees geworden, kwam naar de aarde voor de verzoening van onze zonden en is gestorven, de rechtvaardige, zodat wij door zijn rechtvaardigheid, die onrechtvaardig zijn, volmaakt mogen worden in hem. Wij komen en belijden dat wij onwaardig zijn, Heere. Er is geen goed aan ons. En we zitten allemaal in één grote gevangenis. Ongeacht in welke hoek wij staan, we zitten nog steeds allemaal in de gevangenis. De een kan de ander niet helpen. Maar God, in zijn oneindige genade, kwam neer en opende de gevangenisdeuren om ons vrij te laten. We zijn nu niet meer opgesloten. Wij zitten niet in de dierentuin van de wereld. Maar we zijn nu vrij. We zijn er buiten. O, hoe hebben we hem lief en aanbidden we hem. Hoe kunnen we wandelen door de grote velden van zijn belofte en ze voor ons gemanifesteerd zien worden? En met onze eigen ogen zien hoe de grote God der eeuwigheid zichzelf voor ons ontvouwt en zichzelf werkelijk maakt, zoals hij deed bij de profeten vanouds. Dit wetende, dat zij rusten met een verzekerdheid dat wij op een dag opnieuw hersteld zullen worden nadat dit leven voorbij is, bij de opstanding, tot een eeuwig leven dat nooit zal ophouden. Onze lichamen zullen niet oud worden, en we zullen nooit sterven, en we zullen nooit hongerig zijn, en we zullen aan niets gebrek hebben, maar we zullen met hem wandelen. We willen hem horen zeggen, ga binnen in de vreugde des Heren die voor u bereid zijn sedert de grondlegging der wereld, voordat de zonde was binnengekomen, hoe hij de voorbereiding had getroffen, zoals voor Adam en Eva, zodat zij nooit ziek hoefden te zijn of een probleem hoefden te hebben. En nu bereidde hij het voor ons, en hij wist van tevoren dat wij zouden komen. Zonde vormde de grote blokkade en nu is de zonde weggenomen door het bloed van Jezus. Nu zijn wij op weg naar het beloofde land, door de belofte van God die eeuwig is. Zegen ons nu, Vader, als wij uw woord bestuderen. Wij willen weten welk soort mensen we moeten zijn om daar te kunnen zijn. Help ons vandaag in deze school, dat wij de grote meester-onderwijzer bij ons mogen hebben, de Heilige Geest. Die zal komen en zichzelf aan ons zal openbaren, door zijn woord. Want wij vragen het in zijn naam en voor zijn glorie. Amen. Nu, eerst zou ik willen dat u met mij opslaat in 2 Petrus, het eerste hoofdstuk. Ik wil een deel van dit schriftgedeelte lezen, 2 Petrus, het eerste hoofdstuk. En nu tot u die uw potloden en papier hebt. En ik geloof dat mij vanmorgen werd verteld dat soms, als ik mijn hoofd daar vandaan wegdraai, dat dit de band zachter maakt. Het is echt niet mijn bedoeling om dat te doen. En ik geloof dat als we eens bedenken om een zaalmicrofoon te krijgen en hem hier aan het plafond hangen, waar je dan ook zou zijn, je staat precies, het zou gewoon overal precies goed zijn. Gewoon een microfoon boven het plafond. En nu, terwijl, als ik spreek, en als u na de dienst, of het wilt, kunt u het van dit schets hier natekenen. Dan heb ik het hier ook nog uitgetypt. Ik zal een punaise nemen en het hier vooraan plaatsen, als u dat eens wilt doen. Vanmiddag wat vroeger binnenkomen, zodat we het zullen begrijpen. Wij komen nu aan bij de 7 zegels. We zijn zojuist geëindigd met de 7 gemeentetijdperken. En dit is een boodschap over leer die de mens erbij in betrekt, die verlost zal worden door het bloed van de Heere Jezus. En die in dat gemeentetijdperk zal zijn, dat eeuwige gemeentetijdperk aan het einde van de zegels. Nu, we weten dat we 7 bezuinen hebben, 7 plagen, schalen enzovoort, waar we in de loop van de tijd op ingaan. Maar we wachten echter op meer ruimte, zodat de mensen kunnen zitten. Nu, en ik dacht dat dit precies zou aansluiten bij wat ik verwachtte. Ik had niet verwacht dit schets te tekenen. Maar enkele dagen geleden was ik bij een paar van mijn dierbare vrienden, de familie Cox in Kentucky. Ik ging erheen en dacht nog een extra dag te krijgen van op eekhoortjes te jagen voordat het seizoen sloot. En ik was daar in de bossen met mijn vriend Charlie, die daar staat, en Rodney, zijn broer. Ik heb niet eens een eekhoorn gezien. Ik denk dat ik ze allemaal op de vlucht heb gejaagd. Toen ik daar in de bossen begon te juichen. Dit is wat tot mij kwam, jongens, en zuster Nellie en Margie, toen ik jullie vertelde dat ik jullie het zondag zou vertellen wanneer ik eraan toe kwam. Dit is wat tot mij kwam, over een boodschap waar ik over zou spreken, en hoe de rest ervan er precies bij paste. En oh, ik hou daarvan. Ik had een echte jubelgeest daar in de bossen. Dus nu, laten we nu 1 Petrus lezen, of 2 Petrus liever, het eerste hoofdstuk, een gedeelte ervan. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof verkregen hebben, als wij door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Ik hou van de manier waarop het daar wordt gesteld, want mijn hele onderwerp van morgen is gebaseerd op geloof, zie. Laat me dat opnieuw lezen. Luister aandachtig. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof hebben verkregen hebben door de gerechtigheid van onze Heiland en Jezus Christus. Merk op, hij zegt dat ik dit geloof heb verkregen en ik richt dit tot hen die het even kostbaar geloof hebben verkregen. Ik wil, het is niet aan de buitenwereld gericht, dit is aan de gemeente, zie, zij die in Christus zijn. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en door van Jezus Christus, onze Heere. Gelijk zijn goddelijke kracht ons alles geschonken heeft, zijn goddelijke kracht nu heeft ons alles geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat wij daardoor, door deze beloften, deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Laat dat nu heel diep inzinken. We gaan vanmorgen niet prediken, we onderwijzen gewoon deze les. Goddelijke natuur. Laat me dat vierde vers nu nog eens lezen, zodat u het niet zult missen. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat wij daardoor, door deze beloften, wij deel zouden hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat in de wereld is door de begeerte. Zie de wereld, daar zijn wij nu aan ontkomen. Hij richt dit aan de gemeente. Daarvoor zijn wij vanmorgen hier om uit te vinden wat de weg is, wat Gods vereiste is. Er is hier binnen geen persoon die God lief heeft, die niet wil, die niet meer als Christus wil worden. Hier staat het in beschreven. Iedere christen. Ik ben een oude veteraan. Kijk hier naar broeder en zuster Kidd. Zij zijn waarschijnlijk de oudsten in het gebouw. Maar als ik hun zou vragen, wat is uw hart verlangen? Zou het zijn dichter bij God. Wanneer u over Christus leert kennen, is er iets met hem dat zo lieflijk is, dat je gewoon in hem probeert te komen. Excuseer mij voor deze opmerking. Ik vertelde mijn vrouw hier niet lang geleden, ze worden allebei oud, en ik zei tegen haar, hou je nog van me zoals vroeger? Ze zei zeker ja. En ik zei, weet je, ik hou zoveel van je tot ik je zou willen nemen en je binnenin me trekken, zodat we werkelijk nog maar één zouden zijn. Nu dat, vermenigvuldig dat met 100 miljoen. En dan zult u ontdekken hoe de gelovige, die verliefd wordt op Christus, in hem wil komen, omdat het een liefde is. En hier gaat hij ons laten zien hoe door deze beloften wij deelgenoten mogen zijn aan de goddelijke natuur van Christus. Deze sterfelijke lichamen, hoe dat wij deelgenoten kunnen zijn. Ik zou hier iets kunnen zeggen, de reden dat ik geloof. Nu, iemand had me hier niet lang geleden helemaal verkeerd begrepen. Ik kreeg een brief van de predikersvereniging waarin stond dat ik geloofde dat we één van ziel moesten zijn en we onze partners moesten verlaten als we niet één van ziel met elkaar waren, om met een ander te trouwen waarmee we één van ziel waren. Oh my! Ik zei, ik ben niet schuldig aan een dergelijke ketterij. Daar ben ik altijd tegen geweest. Daar geloof ik niet in, zeker niet. Ik geloof dat God ons een partner geeft, dat is waar. En dan worden we deel van elkaar. Dat is juist. En voordat een man gaat trouwen, zou hij over deze dingen moeten nadenken. Het bestuderen. Een jonge man vroeg me onlangs, zei, denkt u dat ik zou moeten trouwen, broeder Branham, met dat en dat meisje? Ik zei, hoeveel geef je om haar? Hij zei, oh my, ik hou gewoon ontzettend van haar. Ik zei, wel, als je niet zonder haar kunt leven, dan kun je beter met haar trouwen. Maar als je zonder haar kunt leven, kun je het beter niet doen. Maar als je het niet kunt uitstaan, dan kun je maar beter gaan trouwen, zei ik. En dus, wat ik tot hem wilde brengen, is dit. Dat als je haar zozeer lief hebt. Nu, op het moment voordat je bent getrouwd, is alles koek en ei. Maar nadat je bent getrouwd, dan beginnen de moeiten en beproevingen van het leven binnen te komen. Dat is wanneer je zo verliefd moet zijn dat je elkaar begrijpt. Wanneer je in haar bent teleurgesteld, zij in jou teleurgesteld is, begrijp je elkaar nog steeds. Zo is het met Christus, zie. We moeten zoveel van hem houden, dat wanneer wij om iets vragen en hij het niet aan ons geeft, het ons niet in het minst van ons stuk brengt, zie. Zie, waarom? En de enige manier waarop u dit kunt doen, is door deelhebbers te worden aan zijn goddelijke natuur. Dan zult u de reden begrijpen waarom hij het u niet kan geven. Deelhebbers aan zijn goddelijke natuur. En kijk hier, ontkomen aan het verderf dat in de wereld is door de begeerte. Eraan ontkomen, ziet u aan wie het is? Het is aan de gemeente, degenen die in Christus zijn, die boven deze dingen verheven zijn. Hij verheft zichzelf niet, maar Christus bracht hem omhoog. Aan mijn kleurlingbroeders en zusters die deze morgen aanwezig zijn, ik bedoel dit niet om u te kwetsen, maar ik was enige tijd geleden in een samenkomst, ik weet niet of ik het ooit in de tabernakel gezegd heb, ik heb het op vele plaatsen verteld, er was een kleurlingzuster die zei, zou ik een getuigenis kunnen geven, of getuigen? Zeker, zuster, ga uw gang. Ze zei, ik wil dit getuigenis afleggen voor de glorie van God. Ze zei, weet u, ik ben niet wat ik behoor te zijn. En ze zei, ik ben niet wat ik wil zijn. Maar, zei ze, één ding is zeker, ik ben niet meer wat ik vroeger was. Zie, ze was ergens vandaan gekomen, ze werd hoger opgebracht. Zo weten we dat we zijn overgegaan van de dood naar het leven. We kijken terug naar de put waar we uitgehouden zijn. Zie, we zijn niet wat we willen zijn, we zijn zelfs niet wat we behoren te zijn. Maar één ding waar we dankbaar voor zijn, we zijn niet meer wat we vroeger waren. Dat is juist, we zijn op weg. En zijn ontkomen aan het verderf van de wereld. Zijn dat ontkomen, de lust en het verderf van de wereld. U staat daarboven. Nu, dat is het type persoon waar hij tegen spreekt. De persoon die aan deze dingen ontkomen is. Zie, het verderf van de wereld. En daarnaast, het betoon van alle ijver, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. En bij de kennis zelfbeheersing, bij de zelfbeheersing volharding, bij de volharding godsvrucht, en bij de godsvrucht broederliefde, en bij de broederliefde liefde jegens allen. Nu, hij heeft ons hier de richtlijn gegeven wat te doen, om te weten hoe het te doen. Nu, zoals ik zei, wij proberen allemaal dichter bij God te komen. Daarom koos ik vanmorgen deze boodschap voor de gemeente, wetende dat de mensen reizen. Gisteravond zei ik, hoeveel zijn hier van buiten de stad? Ongeveer 98% van de mensen van buiten de stad. Hoeveel zijn er hier van 100 mijl ver? Wel, er was meer dan, denk ik, 80%. Hoeveel zijn hier van meer dan 500 mijl ver weg? En bijna een derde van de mensen waren hier van meer dan 500 mijl ver. Denk er eens over na, van de mensen die reizen. Wel, deze mensen komen niet zo naar de kerk om gezien te worden. Er is geen, zoals de buitenwereld zou zien, geen enkele schoonheid aan deze plaats. Het zijn allemaal gewone mensen, arm, normaal gekleed. Er zijn geen geweldige kerkliederen van een zogenaamd engelenkoor. Pijporgels en enige gebrandschilderde ramen. Je moet moeite doen om een zitplaats te krijgen op een bank en langs de muren staan. Zij komen niet voor zoiets dergelijks, maar ze komen omdat er binnenin hen iets is dat een schoonheid ziet die het natuurlijke oog niet ziet. Het is het geestelijke oog dat de schoonheid van Christus opmerkt. Daarom komen ze. Dus dagenlang voordat wij de dienst hebben, bid ik voortdurend. Ga de bossen in. Neem in mijn zak, zeg tegen mijn vrouw, ik ga vanmorgen op eekhoorntjes jagen. En ik doe een potlood en een bloknootje in mijn zak. Zodra het licht genoeg wordt om te kunnen zien, zit ik ergens tegen een boom, handen omhoog in de lucht, en zeg, Heren, wat kan ik vandaag doen? Wat wilt u mij geven voor uw kinderen? Als ik dan iets aanraak dat van binnen schijnt te branden, komt er iets aan zoals dit. Wanneer zijn tegenwoordigheid dichterbij komt, begin ik iets te horen dat als het ware van heel ver afkomt, iets op deze wijze. 2 × 2 = 4. Dichterbij. 2 × 2 = 4. 2 × 2 = 4. 2 × 2 = 4. Weer en weer en weer, zoals dat. Het is zijn tegenwoordigheid die naderbij komt. Geef jezelf over en na een poosje kom je los van jezelf. Daar komt het visioen. Ga naar zo'n en zo'n plaats en zo'n ding, zie. Het begint van mediteren, uw gedachten op God, buiten de wereld, weg van de wereld, in de wildernis, op jezelf. En het begint te komen, 1, 1, ik zeg een willekeurig getal of wat dan ook, iets begint gewoon geleidelijk flauwtjes in te zetten. Dan komt het sneller, sneller. Je zit daar en heft je handen op. Zegt geen woord. Houd gewoon je handen omhoog in de lucht. Voor u het weet, wordt je hele wezen opgenomen. Dan zie je dingen die hij wil dat je weet. Laat je dingen zien die zullen gebeuren. Soms komt het tot op een punt, tot een bepaald punt en dan stopt het. Het gaat niet over in een visioen. Dan beginnen schriftplaten gewoon te zamen te vloeien. Ik grijp mijn potlood zodat ik het niet zal vergeten en schrijf het op. Schrijf het op. En ik kom thuis en kijk het na en bestudeer het. En soms lijkt het voor mij nergens op te slaan wanneer ik het naga. Dan, na een poosje, hier is het. Dat treft het en het begint opnieuw. Dan pak ik een boekje als dit en begin zo hard als ik kan op te krabbelen wat hij mij vertelt. Ik dacht, heren, ik ga naar de tabernakel en vertel hun dat ik, kom erheen, ik heb iets voor hen. Wel, zo is het gekomen, precies. Totdat hij het mij eerst geeft, kan ik het niet uitgeven. Dus op deze kleine notities waarop u mij ziet neerkijken, en dit eerste waarmee ik begon, ik kreeg dit gedeelte hier niet tot op een dag of twee geleden, daar in de bossen. Nu, deze mensen zijn, Petrus zegt hier, hoe wij deelhebbers moeten zijn aan zijn goddelijke natuur. Nu, ieder van ons probeert op te groeien in de gestalte van God. Nu, nadat wij door de zeven zegels heen zijn gekomen, dan, ten tijde dat de zevende zegel klinkt, of het losmaken, natuurlijk weten wij wat een zegel is. Het is om de bediening los te laten. Om zeven zegels los te maken, en we zullen dat op de kaart zien, is om een boodschap los te laten, iets wat verzegeld is. Afgelopen zondagavond predikte ik over de sleutel. En de sleutel is geloof. De geloof houdt de sleutel vast en de sleutel is de schrift. En Christus is de deur, ziet u? Dus geloof neemt de kleine scharnieren van de schrift en ontsluit de glorie en het goede van God voor zijn volk. Zie? Dus het is geloof houdt de sleutel vast die Christus voor het volk ontsluit, maakt het open, openbaart het. Dus vandaag proberen we diezelfde sleutel te nemen om de weg te ontsluiten om een deugdzame christen te worden in de gestalte van God. Dat en een levende tabernakel te zijn voor de levende God om in te wonen. Onthoud, God openbaart zichzelf op drie manieren. De eerste keer openbaarde hij zich in een vuurkolom. Dat werd het vaderschap genoemd. Toen werd diezelfde God gemanifesteerd in Jezus Christus, waarvoor hij een lichaam bouwde, dit lichaam maakte. Ten derde, door de dood van dat lichaam, heiligde hij een gemeente waarin hij kan wonen. Het was God boven ons, God met ons, God in ons. Dezelfde God. Om die reden werd het Vader, Zoon, Heilige Geest genoemd. Niet drie goden, drie bedieningen van één God. Hadden ze daar op het concilie van Nicea maar aan gedacht, zouden we niet in zo'n verwarring terecht zijn gekomen, niet waar? Dat klopt. Niet drie goden. De mensen konden niet begrijpen hoe Jezus tot de Vader sprak en dat hij en de Vader één zijn. Wel, daar is de kern van de zaak. Zeker, het ontvouwt zich. Jazeker, zie. Het zijn geen drie goden, drie bedieningen, Wat is het? God daalt af naar zijn schepping. God wil aanbeden worden. Het woord God betekent voorwerp van aanbidding. En het is God die probeert zijn volk in zo'n gesteldheid te brengen, zodat hij uit hen kan krijgen waarvoor hij ze geschapen heeft. Hij heeft u nooit gemaakt om iets anders te zijn dan een zoon en dochter van God. Als u dat hebt gemist om een zoon en dochter van God te zijn, hebt u het doel gemist. En missen, het woord Z-O-N-D-E, betekent het doel missen. Het doel missen. Als ik dan op een schietschijf schiet, er een kogel in drijf vanaf 50 meter afstand, en ik schiet, neem mijn geweer en schiet en ik mis het op 10 of 12 centimeter, wat is er dan gebeurd? Mijn geweer moet worden bijgesteld. Er is iets verkeerd. En als ik geloof in God mis, als ik het mis om een christen te zijn, God plaatste u hier om een christen te zijn. Als je naar één kant afbuigt, kom dan terug en word bijgesteld. En er is maar één ding dat u kan bijstellen, dat is de schrift. De Heilige Geest in de schrift om u bij te stellen, u weer regelrecht terug naar het doel te brengen. Dat is juist. Nu, we gaan zijn woord bestuderen. Stefanus zei in Handelingen 7 en ook in, laten we dat eens lezen. We hebben het nu over een tabernakel van God. Nu, Stefanus zei, aangezien het een levende tabernakel van de levende God zal zijn, Stefanus zei in Handelingen, het 7e hoofdstuk, en ik geloof dat we in Handelingen 7, te beginnen rond het 44e vers, onze vaderen hadden de tent der getuigenis in de woestijn, zoals hij het geboden had, die tot Mozes zeide, dat hij haar moest maken naar het voorbeeld dat hij gezien had. Welke onze vaderen ook hadden, onze vaderen die naderhand kwamen, brachten Jezus bij het bezit van de heidenen, welke God heeft verdreven voor onze vaderen, tot de dagen van David. Deze heeft genade gevonden bij God en gevraagd een tabernakel te mogen vinden voor de God van Jacob. Maar Salomo bouwde hem een huis. De Allerhoogste echter woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt. De hemel is mijn tentroon en de aarde een voetbank mijner voeten. Wat voor een huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere? Of wat is de plaats mijner rust? Nu, tabernakel is natuurlijk een plaats waar we rusten. Nu, verfrist worden enzovoort, zoals uitrusten door slapen enzovoort. Nu, in Hebreeën 10, het 5e vers, Paulus brengt het naar voren. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer, dat is Christus, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. Wat is de tabernakel nu? Een lichaam. God getabernakeld in een lichaam. God, eenmaal daarboven, toen hij op de berg neerdaalde, zelfs als een stier of een koe de berg aanraakte, moest hij worden gedood. God is heilig. Gisteravond, toen die engelen hun gezichten bedekten, heilige serafs, met heilige aangezichten, weten zelfs niet wat zonde betekent. En ze moeten hun aangezicht bedekken in de tegenwoordigheid van God. Hun voeten bedekken met nederigheid. Nu, een heilige God kon zonde niet goedkeuren. Dus niets kon de berg aanraken waar God zich ophield. Toen werd God vlees en woonde onder ons in de vorm van Jezus Christus, zijn Zoon, zijn schepping. Toen gaf die Zoon zijn leven en de bloedcel van God werd gebroken, zodat het leven uit het bloed tot ons zou kunnen komen. Door dat bloed zijn wij gereinigd en nu ons bloed, ons leven, wat gekomen is door samenleving uit seksueel verlangen, wat ons leven in de wereld bracht. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons, verandert onze natuur door de Heilige Geest op ons te zenden. Dan worden we in de goddelijke natuur van God. Dan worden we een woonplaats voor God. Jezus zei, in die dag zult gij weten dat ik in de Vader ben en de Vader in mij, ik en u en gij in mij. Zie. Weet hoe dat God in zijn gemeente is. De gemeente hoort nu de plaats van Christus in te nemen, zijn bediening voor te zetten. Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot aan het einde der wereld. Zie, daar hebt u het. Zijn werk voortzetten. Nu, God, of de Bijbel zei hier dat Stefanus sprak over Salomo die een tempel bouwde, en de Allerhoogste woont niet in tempelen die met handen gemaakt zijn. Want de hemel is mij ten troon en de aarde een voetbank mijner voeten, en waar is de plaats mijner rust? Maar een lichaam hebt gij mij bereid. Amen, daar hebt u het. Een lichaam hebt gij mij bereid. God woont in de gestalte van een mens, reflecteert zich in dat wezen. Volmaakte aanbidding. God in ons, die zijn tabernakel zijn, God die zichzelf manifesteert. O, hoe we daarbij konden stilstaan tot je bijna was bezweken van de hitte. Bemerk dat God altijd, te allen tijden, zichzelf in mensen heeft weerspiegeld. Dat was God in Mozes. Kijk naar hem, geboren als leider, Christus. In de tijd dat hij werd geboren, was er een vervolging van de kinderen om hem te proberen te vinden, net zoals het met Christus was. En hij ontkwam in die tijd. Christus ook. Hij was een wetgever. Christus ook. Mozes ging 40 dagen de berg op en ontving de geboden en kwam naar beneden. Christus ging 40 dagen de woestijn in en kwam terug en zei, u hebt van oudsher horen zeggen, gij zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd. Zie, al deze verschillende dingen, dat God die zichzelf reflecteert. Kijk naar Jozef, geboren als een geestelijke jongen, te midden van een stel broers. Het waren allemaal goede mannen, al die patriarchen. Maar toen Jozef kwam, was hij anders. Hij kon visioenen zien, dromen uitleggen, en hij werd daarom door zijn broers gehaat. Juist vanwege het werk dat God voor hem op aarde had te doen, haatten zijn broers hem ervoor. Zie? En het verwees allemaal naar het kruis. En kijk, hij werd voor bijna 30 zilverstukken verkocht, door zijn broeders. In een kuil gegooid om te sterven, door zijn broeders. Werd uit de kuil gehaald en zat aan de rechterhand van Farao. En niemand kon tot Farao komen, die in die tijd de wereld beheerste. Niemand kon tot Farao komen dan door Jozef. Niemand kan tot God komen dan door Christus. En toen Jozef het paleis verliet, voordat hij wegging, werd er op een trompet geblazen. En boodschappers gingen voor hem uit en riepen, buig de knie, Jozef komt eraan. Ongeacht waar u was of wat u aan het doen was of hoe belangrijk uw werkzaamheid was, je moest op je knieën neervallen totdat Jozef er was. En wanneer een deze dagen de bazuin schalt, zal iedere knie zich buigen en iedere tong zal belijden. Wanneer Christus, onze Jozef, de heerlijkheid zal verlaten en komen, dan zal uw werk niet meer zo belangrijk zijn. Iedere knie zal zich buigen en belijden dat hij de Zoon van God is. Dat is juist. O, hoe we hem in David zien. Hoe David, een verworpen koning, van zijn eigen troon gestoten, door zijn broeders, zijn eigen zoon, zat op de olijfberg toen hij naar de top van de olijfberg ging, naar Jeruzalem omkeek en weende. Want daar had zijn eigen volk, dat hij had gediend en onderwezen over God. En zijn eigen volk had hem afgezet en dingen naar hem gegooid, spuugden op hem en bespotten hem, toen hij de heuvel opging en verworpen werd. O, hoe volmaakt als de Zoon van God, 800 jaar later, een verworpen koning te midden van zijn eigen volk, zat op de berg en weende over Jeruzalem als een verworpen koning. Wat was het? God die zich weerspiegelde in deze profeten, Christus weerspiegelend. Toen kwam er een die de volmaaktheid van God was. Het was God onder ons. En sinds die tijd heeft hij zich in zijn gemeente weerspiegeld, aan deze zijde van Golgotha. Dus u ziet dat wij allemaal proberen te komen tot deze woonplaats, tabernakel van de levende God. Nu, er zijn enige mensen, we merken hierop, hij zei, eerst hebben wij geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, goedheid of godsvrucht en broederlijke liefde. In orde. Broederliefde en voeg dan liefde toe. Laat me dit weer allemaal opnieuw lezen, zodat u er zeker van bent dat u het nu vat. Nu, we zullen beginnen met het vijfde vers. En daarnaast, met betoon van alle ijver, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. En bij de kennis zelfbeheersing. En bij de zelfbeheersing volharding. En bij de volharding godsvrucht. En bij de godsvrucht broederliefde. En bij de broederliefde liefde jegens allen, wat liefde is. Als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig zijn, laten zij u niet ledig noch onvruchtbaar in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Nu, Petrus omschrijft hier iets voor ons, hoe wij er komen. Nu, ik wil dit zeggen, dat er sommige mensen zijn die een deel hebben van deze deugd, kennis, wijsheid, geduld enzovoort, die zelfs niet belijden een christen te zijn. Nu, wij zijn gewoon, wij geven zondagsschoolles. En dat is waar. Er zijn sommige mensen die hier een deel van hebben, die zelfs niet beweren christen te zijn. Maar dat is niet, dat zal niet volstaan. Het is net als een merel die probeert pauwenveren in zijn vleugels te steken, om van zichzelf een pauw te maken. Hij maakt zichzelf alleen te schande. Het zou beter zijn een merel te blijven, zie? Wanneer hij deze dingen probeert uit te oefenen zonder een christen te zijn, hij is simpelweg helemaal van zijn plaats. Het is net als een ahornboom die probeert appels te produceren. Hij kan het niet, ziet u, hoewel hij een boom is, maar hij kan geen appels produceren. Het is net als een muildier dat wol probeert te fabriceren, die een schaap probeert te zijn, terwijl hij een wol of een muildier is. Ziet u, hij kan geen wol produceren. Hij kan het niet. Wol is een gave voor een schaap, niet voor een muildier. Hij mag zich proberen te gedragen als een schaap, maar hij is nog steeds een muildier, zie? Dus hij kan zeggen, nou, ik kan eten als een schaap, ik kan dit doen als een schaap. En ongeacht wat u kunt doen, u moet een schaap zijn om wol te hebben. En laat mij hier een ogenblik stoppen. Het schaap vervaardigt geen wol, hij heeft wol omdat hij een schaap is. Een heleboel mensen proberen te zeggen, wel, ik zal proberen goed te worden, ik zal proberen dit te doen. Produceer niets. Nee, dat lukt u niet. Een schaap is niet, wordt niet gevraagd, wordt niet verondersteld wol te fabriceren. Het draagt wol. En het doet dat omdat het een schaap is. En wanneer u een christen bent, draagt u vanzelf de vrucht van de geest. U fabriceert het niet. U probeert het niet te maken. U maakt uzelf niet iets wat u niet bent. U wordt slechts wat u hoort te zijn en dan komt het vanzelf. Hebt u wel eens mensen horen zeggen, wel, ik zeg je, ik ben bij een kerk toegetreden. Ik moet nodig met dit liegen ophouden. U probeert nu weer iets te fabriceren. U kunt het niet, dus u hoeft het niet te proberen. Net zo min als een muildier ervoor kan zorgen dat hij wol heeft. Hij kan het niet. Of een gier die probeert te eten met een duif. Een gier die probeert een duif te zijn. Kunt u zich daar een buizerd voorstellen die zegt, weet je, ik ben een duif. En een paar veren in hem steken en zeggen, kijk, ik zie eruit als... Zie, hij lijkt helemaal nergens op. Dat is een man die beleidt iets te zijn terwijl hij het niet is. Ziet u, u kunt het niet doen. U kunt niet zeggen, nu kijk, ik behoor deugd te hebben. Daarom zal ik deugd hebben. Ik behoor godvruchtig te leven, dus ik zal het gewoon hebben. Wel, u probeert slechts veren te plaatsen. Hoewel zij binnen uw bereik zijn, maar u kunt de veren niet in de verkeerde vogel steken. Zie, het zal gewoon niet werken. En het laat alleen zien wat een huigelaar die vogel is. Zie, kunt u zich een oude buizerd voorstellen die een paar duivenveren probeert te krijgen en zegt, kijk eens hier, zie, ik ben een duif, zie. Wel, wij weten allemaal dat hij een buizerd is, zie. Zie, dat is alles. Wij kunnen zien dat hij een buizerd is. Wel nu, zo is het als u probeert om christendom te fabriceren. U kunt het niet. Het eerste wat u moet doen, is wedergeboren worden. U moet worden veranderd, zie. En wanneer u bent veranderd, wordt u een nieuwe schepping. Nu begint u in orde te komen. Nu, zie. Nu behoeft u zich geen zorgen te maken over de veren. Die komen vanzelf, want wanneer u wedergeboren bent. Jazeker. Zoals ik altijd heb gezegd, u neemt een varken, schropt hem en trekt hem een smokingpak aan, of smokingkostuum liever gezegd, en laat hem buiten los. Hij gaat regelrecht naar een modderpoel en wentelt zich erin. Want, ziet u, het zal geen enkel nut hebben. Hij is een varken. Dat is zijn natuur. Wentelen in de modder is zijn natuur. U moet zijn natuur veranderen en hij de rest zal vanzelf komen. Nu, let op. U moet wedergeboren worden. Dat is veranderd. Er moet een verandering zijn. U zegt, wel, broeder Branham, ik ken deze zekere vrouw hier. Wel, zij heeft nooit iets verkeerd gedaan. Ze is een goede vrouw. Of deze man zo en zo, hij is een goede man. Hij doet nooit iets. U weet dat hij niemand kwaad doet. Dat betekent niets. Hij mag een goede buurman zijn, maar hij is geen christen, totdat hij wedergeboren is. Jezus zei, tenzij iemand wedergeboren is, Johannes 3, dat hij het koninkrijk zelfs niet kan zien. Nu, dat betekent zien, dat betekent begrijpen. U kijkt naar iets en zegt, ik zie het gewoon niet. U bedoelt dat u het niet begrijpt. Een mens kan niet begrijpen waarom mensen juichen. Een mens kan niet begrijpen waarom de taal van de menselijk wezen zou kunnen veranderen en hij in tongen kan spreken. De natuurlijke mens kan niet zien hoe een glorie van God over de ogen van een mens kan komen. En hij visioenen kan zien en iemand over bepaalde dingen kan vertellen en wat te doen. En dingen vertellen die op het punt staan te geschieden en dingen die zullen gebeuren, zoals de Heere hier gisteravond zelfs voor ons deed. Zie? De natuurlijke gezindheid probeert het uit te puzzelen. Wel, wat deed hij? Of welk bedrog gebruikt hij? Welke truc heeft hij? Om iemand in tongen te zien spreken, zeggen ze, en iemand uitleggen en precies vertellen aan een zeker lid van het lichaam wat zij hebben gedaan en wat zij niet moeten doen. Ziet u? Zie? Ze denken dat het doorgestoken kaart of zo is. Ze hebben iets met elkaar afgesproken. Ze kunnen het niet begrijpen, totdat die man is wedergeboren. Als hij dan is wedergeboren, dan is hij in staat om een gemeenschap te hebben, omdat hij een nieuwe schepping is. Dat oude, achterdochtige, twijfelende karakter dat hij had, is dood. Nu is hij een nieuwe schepping. Dus u ziet, hij hoeft niets toe te voegen aan zijn nu, omdat het automatisch zal worden toegevoegd. Merk op, u moet wedergeboren worden. En wanneer u wedergeboren bent, u kunt niet wedergeboren worden zonder dat u geloof hebt. Dat is juist. Dus u ziet op mijn tekening hier dat ik het fundament ook heb. Geloof is het fundament van dit alles. Want zonder geloof is het niet mogelijk God te behagen. Die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner van hen die hem ijverig zoeken. Zie, dat moet hij zijn. En wanneer u sceptisch staat tegenover de Bijbel, wanneer u er sceptisch over bent dat het woord juist is, kunt u net zo goed wegblijven totdat u het eerst gelooft. Wat is zonde? Ongeloof. Er zijn slechts twee elementen die het menselijk wezen beheerst. Dat is of twijfel of geloof. De een of de ander. U wordt door één beheerst die uw leven domineert. Het hangt er gewoon van af hoeveel geloof u hebt, hoe hoog u kunt komen. Maar eerst moet het geloof zijn. Laat mij een poosje bij dat fundament blijven. Nu, geloof is datgene wat u moet geloven. Geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Het is, u hebt het reeds wanneer u geloof hebt, want het wordt geopenbaard door geloof. Geloof is de vaste grond van dingen die men hoopt. Hebreeën 11, zie, het bewijs. Wat is het, welk soort bewijs? Een heilig bewijs. Daarom, als u zegt, broeder Branham, ik geloof dat God een geneesheer is. Wel, als u dat gelooft en hem dan aanneemt als uw geneesheer, en niet liegt, maar echt gelooft dat u door zijn striemen bent genezen, is er niet wat u ervan af kan brengen. Het is een afgedane zaak. Nu, u zou hoop mogen hebben. U neigt naar dit en helt over naar dat. Maar als u geloof hebt, weet u het, omdat het het bewijs is. U hebt het reeds. Ik was... Hoeveel heeft iemand ooit Oral Roberts vanmorgen gehoord, toen hij vanmorgen predikte, Oral Roberts? Ik hoorde hem zoiets zeggen als dat er een geloof was van bevrijding. Het gebed bidden van geloof, van bevrijding. Hij zei, maakt u contact door de radio aan te raken. Maakt u contact door iets aan te raken, zodat de man deed dat, zodat het de mensen iets zou geven waar ze hun handen op konden leggen. Iets dat u zegt, ik heb het nu, want hij zei mij dat ik mijn radio moest aanraken. Ik heb het, zie. Nu, dat is een orde. Maar nu, echt, waarachtig geloof hoeft niets van dat spul aan te raken. Nu, ik veroordeel broeder Oral niet, helemaal niet. Hij doet een groot werk en een godvruchtig man en ik denk heel wat van Oral Roberts. Jammer dat we er niet meer van hebben. Maar wat ik probeer te zeggen, dat geloof niets nodig heeft, zie. Geloof gelooft Gods woord. Want geloof komt door aanraken. Nee, geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Dat verankert het. Het is er, zie. En geloof, zoals het zei, kent geen afstand. Geloof is nu. Geloof is hier. Nu, als er bijvoorbeeld iemand... Die kleine baby laatst, die moeder waarover zuster Kid en hun het over hadden, die kleine baby had met de darmen eruit, zonder opening bij het rectum om het voedsel erdoor te laten. Nu, deze dame, die zuster Kid en hun hoorde getuigen, geloofde dat als zij in contact kon komen en ik voor die baby bid, nu zie, God geeft ons mensen... Sommigen van ons hebben ervaringen met God, zo echt, dat God net zoiets wordt als hierheen te gaan en met broeder Neville te praten, of iemand die je kent. En we vragen soms deze mensen om voor ons te bidden, dat horen we te doen. Als wij dan geloof hebben dat die man of vrouw of wie ook voor ons bidt, tot God spreekt, dan heeft ons geloof een houvast. Het is beklonken, het is een afgedane zaak. Hier, de Romein ging op weg om Jezus te ontmoeten. En hij zei, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Ik ben het niet waard. En ik beschouw mezelf dat niet. Maar, zei, mijn zoon is erg ziek. En spreekt u slechts het woord, zie. En mijn zoon zal leven. Wat was het? Afstand maakte niets uit, ziet u. Want God is alomtegenwoordig. God is almachtig. En overal waar God is, is daar almogendheid. En God, omdat Hij alomtegenwoordig is, maakt dat dat God overal is, zie. God is even groot in Duitsland, in Zwitserland en ginds in Afrika op ditzelfde ogenblik als dat Hij hier is. O, daar hebt u het. Dus, nu, Hij zei, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Spreek slechts het woord. Wat was het? Het was het geloof van die Romein. Hij geloofde het. En Jezus zei, ga heen, uw zoon leeft. En hij ging op weg, tweedaagse reis. En de volgende dag, voordat hij thuis kwam, kwam hij enige van zijn dienaren tegemoet. En zij zeiden, uw zoon leeft. En de Romein was zo ontroerd, totdat hij zei, op welke tijd van de dag begon hij beter te worden? Welk deel van de dag? Hij zei, ongeveer het 11e uur begon hij op te knappen. En de Romein wist dat het precies die tijd was geweest dat Jezus had gezegd, uw zoon leeft, en hij het geloofd had. Amen. Almachtig, alomtegenwoordig, alwetend, oneindig, dat is God. Als zij dus opbelden en zeggen, bid, dat contact en uw geloof brengt God. Het is wat het gebed en God samen op het toneel brengt. Gebed. Geloof verandert van hier naar hier. Het brengt het bij elkaar. Spreek het woord. Al wat ik wil dat u doet is zeg het woord en alles zal in orde zijn. Zie, jij hoeft daar niet te zijn. Spreek slechts het woord. Waarom? God is alomtegenwoordig. Hij heeft alle macht. Hij is net zo machtig beneden op aarde als boven de aarde of aan weerskanten. Hij is God. En het enige wat u moet doen is slechts het woord spreken, zei hij. En nu, geloof doet de rest. Geloof doet de rest. U moet dus geloof hebben als een fundament. Het hele christendom, alles wat u bent, alles wat u ooit zult zijn, is gebaseerd op geloof in het woord. Dat is de reden dat ik het woord geloof, zie. Ik kan mijn geloof in niets anders stellen. Als ik het in de kerk zou stellen, in welke kerk zou ik het moeten stellen? Katholiek, Luthers, Methodist, Baptist, Pinksteren, in welke zou ik het moeten stellen? Ik weet het niet. Ze hebben alles in de war en alles meer, verdraaien, zinnen en zo meer. Maar wanneer ik mijn geloof in zijn woord stel, is het verankerd. Niemand legt het uit. Hier is het. Zo spreekt de Heere. Dan geloof ik dat. Daar is de basis. Een fijne kleine dokter hier in de stad. Een vriend van mij, dokter Sam Adair. Wij trokken als jongens samen op. U kent Sam allemaal. En hij zei tegen mij, hij zei, Bill, nadat dat visioen gekomen was, vertelde hem waar hij zijn kliniek zou bouwen, hoe het eruit zou zien. Nu, ga er naar binnen en vraag hem eens of dat niet waar is. 2 of 3 jaar voordat het gebeurde, vertelde hem waar het zou zijn. Ik zei, je zult dat stadsdeel bijna helemaal krijgen. En er ontbreekt maar 1 ding tussen hem en dat is die revalidatieplek. Dr. Adair heeft de rest en de apotheek, dat is alles. Dr. Adair vervulde dat precies, dat visioen. Een plaats waarvan hij zei dat je er de komende 25 jaar niet aan mag komen. Het is in de rechtbank. Ik zei, dokter, de Heere geeft het aan jou. Vanwege je nederigheid. Hij zei, ik ben niet goed. Ik zei, je bent een schildpad. Je hebt een schild aan de buitenkant, een korst waarmee je je naar je vrienden wendt, maar van binnen ben je een echte kerel. Kom van achter dat schild vandaan. Ik zei, God geeft het je. Hij zei, ik heb nooit aan je getwijfeld, Bill, maar dat zal ik moeten betwijfelen. Ik zei, ga maar naar je kantoor. Dus hij ging weg. De volgende morgen belde hij me op en zei, ik heb gewoon de bibbers. Ik zei, wat is er aan de hand? Het was rond juli. Ik zei, wat is er aan de hand, Doc? Zei, ik heb de plek al gekocht, Billy. Gisteravond hadden ze een vergadering in Boston en ik heb de plek van de morgen al gekocht. Zei, ik zei het je toch? Ik was daar laatst met hem aan het praten toen het geweer in mijn gezicht was geëxplodeerd. Hij zei, ik denk dat ik dat al aan 1000 mensen heb verteld die hier komen. Zo, wat is het? Nu, als God iets spreekt, moet het gebeuren. Gisteravond kwamen een paar vrienden langs. Ze hadden dat visioen horen vertellen van die caribou die horens van 42 inch had en een zilvertip grizzlybeer. Ik weet niet hoeveel mensen naar het huis zijn gekomen die dat willen zien. Ik zei, hier is de rolmaat. Leg maar over de horens. Hij hoorde het voorzegd worden voordat het gebeurde. Zie, waarom? Als God iets zegt, moet het gebeuren. Dat is de reden. Het is gebaseerd. Nu, hier is het verlossingsplan. En dan, als zijn visioen volmaakt plaatsvond, precies op de wijze waarop ze voorzegd worden, en deze gemeente hier weet dat het waar is, wat dan met zijn woord, zie? Dat staat vaster dan het visioen. Als het visioen niet overeenstemde met het woord, dan is het visioen verkeerd. Maar het is het woord eerst, omdat het woord God is, zie? Dus, hij is alomtegenwoordig. Hij sprak dat hier en liet het in Canada plaatsvinden. Amen. Ziet u? Hij is alomtegenwoordig. Goed. Ten eerste moet u wedergeboren worden. En dan, wanneer u wedergeboren bent, hebt u geloof. U gelooft het woord. Totdat u wedergeboren bent, redeneert u ertegen. Als u maar religieus ingesteld bent en u hebt een beetje menselijke kennis dat u goed behoort te doen, zult u nooit in staat zijn overeen te stemmen met het woord van God. U zult het nooit. U moet wedergeboren worden. En wedergeboren, het brengt geloof voort. Goed. Nadat u dan geloof gekregen hebt, deze hier, G-E-L-O-O-F, geloof, dan bent u pas in positie om te groeien. Nu, vele mensen gaan naar het altaar toe en bidden en zeggen, Heere, vergeef mij, en een grote ervaring van heiligmaking komt over hen en zo. Dan voelt u zich geweldig, gaat naar het altaar en juicht. U gaat weg en zegt, prijs God, ik heb het. Nee, u bent net tot een plaats gekomen waar u kunt groeien. U hebt nog niets gedaan, zie. Het enige wat u hebt gedaan is het fundament leggen. Nu, u gaat een huis bouwen en u stort het fundament en zegt, zo, ik ben klaar, zie. U hebt het fundament gelegd om uw huis op te bouwen. Nu moet u het huis bouwen. Nu, daar is waar het vanmorgen aan de orde komt, waar we het nu over gaan hebben. In orde. Een huis, dit fundament is eerst. Wat is het fundament van het christendom? Geloof in het woord van God. Dat is uw fundament. Daarna begint u te groeien. Dan begint u begint aan dit fundament toe te voegen. Nu, om een huis te bouwen, plaats je eerst je staanders en alles meer. Broeder Woods en enige van deze timmerlui en aannemers hier zouden ons kunnen vertellen hoe je je huis moet bouwen, zie. Maar ik ga u vertellen hoe u uw geestelijk huis moet bouwen, naar God kan wonen. Hij wil in u wonen. Hij wil u maken zoals hij zelf is. Hij wil dat u weerspiegeld wordt. Zijn wezen laat weerspiegelen, liever gezegd. Weet u, vroeger toen ze goud bewerkten, voordat ze de smelter hadden om het eruit te branden, klopten ze het goud eruit, sloegen de modder eruit, het ijzer en koper en zo eruit, en bleven het steeds stampen en keerden het om en sloegen het. De Indianen doen dat nu, goud pletten, en ze pletten het. Weet je hoe ze konden zien dat al het ijzer eruit was en al het vuil en zo en al het droesem eruit was? Toen degene die erop sloeg zijn eigen weerspiegeling als een spiegel erin kon zien. Het was dan schoon en helder genoeg totdat het de klopper weerspiegelde. Zo doet God het. Hij neemt het goud dat hij in de aarde heeft gevonden en hij slaat erop door de Heilige Geest, keert het om en om en om en slaat erop totdat hij ontvangt, hij zijn weerspiegeling kan zien. En dat is wat wij behoren te doen, de Zoon van God te weerkaatsen. En nu, wij horen zijn werk te doen. Hij zei, die in mij gelooft, Johannes 14:7, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. U begint de werken van Christus te weerkaatsen. Maar zoveel van ons proberen de werken van Christus te doen voordat de weerkaatsing van Christus in ons is. Nu, daar is het probleem. Wij zien deze dingen gebeuren. U weet het. Ik weet het. Wij zien deze misstappen langs de weg. Wij vinden de schroothopen van predikers, van christenen, langs de weg gestapeld, omdat zij er niet juist in gingen. En daarom ben ik hier vanmorgen, om te proberen deze kleine kerk te onderwijzen, en mijzelf, hoe dat wij de woonplaats van de levende God kunnen worden. Hoeveel zouden dat willen zijn? De woonplaats van de levende God. Nu, hier is wat we doen. Wat is het eerste? Heb geloof en word wedergeboren. Dat is het leggen van het fundament. Daarna, nadat we het fundament hebben gelegd, ten tweede, voegt u toe aan uw fundament. Voeg bij uw geloof, zei Petrus hier. Voeg bij uw... Eerst hebt u geloof. Daarna voegt u deugd toe aan uw geloof. Dit is de volgende kolom. Eerst stort u uw fundament, geloof. Daarna, bij uw geloof, voeg deugd toe. Nu, daar worden velen van ons omvergehaald. Ja, meneer. Ja, voeg deugd toe aan uw geloof. Dat betekent niet alleen een maagdelijk leven leiden, weet u, zoals de vrouw of een man enzovoort. Dat heeft daar niets mee te maken. De Bijbel zei, we lezen het hier in het boek Lucas, waar er stond deugd ging van hem uit. Is dat juist? Als we als hem zullen zijn, moeten we dus deugd hebben. We moeten het hebben om als hem te zijn. Is het eerste lied waar ik ooit van gehouden heb, van de geestelijke liederen. Een van de fijnste was te zijn als Jezus. Wel, als ik zal zijn als Jezus, moet ik deugd hebben en een doorgang, zodat het vanuit mij naar de mensen toe kan gaan. Want deugd ging van hem uit naar de mensen. Deugd. En voordat u het kunt laten uitgaan, moet u het eerst hebben. Als u het niet hebt, zal het er niet uitkomen. Er is niets dat eruit kan komen. Wat als iemand zou proberen deugd uit ons te putten en de cheque met onvoldoende saldo terug zou komen? Zie? Geen niets daarom uit te putten. De cheque is geweigerd. Iemand zou naar u kijken als een christen en ziet u morgen tekeer gaan als een zondaar. Daar kan niet veel deugd uit worden geput, zie? Juist. Deugd moet in ons zijn. En totdat wij deugd krijgen, als wij dan echte deugd krijgen, dan kunnen wij het aan ons geloof toevoegen. Dat is het volgende, de funderingsmuur. Nu, eerst moet u geloof hebben. Geloof alleen zal het niet doen. U moet, Petrus zei, voeg daarna deugd toe aan uw geloof. U moet deugd hebben om het aan uw geloof te kunnen toevoegen. Nu, dan, het zou kunnen zijn, de reden dat u het niet heeft, omdat veel kerken van vandaag onderwijzen dat u het niet hoeft te hebben, of dat de dagen ervan voorbij zijn. Ze hoeven het niet te hebben. Het enige wat u moet doen is bij een kerk horen. Ja, die dagen zijn voorbij. Deugd. Iedereen weet wat het woord deugd betekent, zie. En wij moeten het hebben. Als deugd van hem uitging om de vrouw te genezen die ziek was, verwacht hij dezelfde deugd in zijn gemeente. Want hij was ons voorbeeld. En als hij deugd had om aan de mensen te geven, verwacht hij van ons dat wij deugd hebben om aan de mensen te geven. En wat is deugd? Deugd is sterkte, kracht. Sommigen van hen geloven niet eens in de kracht van God. Ze zeggen dat is voorbij. Het enige wat u hoeft doen is alleen maar uw naam in het boek te zetten, besprenkeld worden of begoten of gedoopt of wat dan ook. En dat is alles wat u hoeft doen. Maar Petrus zei hier, voeg deugd toe. Nu, Petrus heeft het over het bouwen van het huis van God, zie, de tempel van God, om het te brengen tot een plaats. En nadat u deugd hebt, moet u, nadat u geloof hebt, moet u er ook deugd bij hebben. Dat is juist. Heb deugd voor de hele wereld. Ik heb een prediking gepredikt, zo'n 20 jaar geleden geloof ik, over voorganger meneer Lely. Lely, de voorganger. Nam het van de tekst van waar Jezus zei, let op de lelien, hoe ze niet werken nog spinnen. En ik zeg u dat Salomo in al zijn heerlijkheid niet is gekleed als een van hen. Kijk naar de lelie. Hij komt diep uit de modder vandaan. En elk moment van de dag moet hij putten uit de aarde. Zie? En wat doet hij met deze deugd die hij trekt? Hij deelt het uit. Hij wordt een prachtig gezicht voor de bewonderaar. Hij opent zichzelf voor honing, zodat de bij komt en zijn deel haalt. Klaagt niet, hij heeft het gewoon om het uit te delen. Wat als de bij daarin kwam, onvoldoende saldo, geen honing. Die kleine bij zou op zijn hoofd krabben en zeggen, wat voor lelie is dat? Als een man die langskomt, die probeert redding te vinden, naar de kerk gaat, die gelooft dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Zoals Jack Coe eens zei, in een restaurant binnen gaan en een hele grote menukaart krijgen, het doorbeginnen te lezen, T-bone steaks en dergelijke, zeggen, ik zal een T-bone nemen. Wel, dat was voor een dag in het verleden, we hebben het niet. Je kunt net zo goed de menukaart neerleggen en weggaan, zie. Dat is juist. Want ze hebben toch niets om te eten. Je kunt dus beter naar een restaurant gaan waar ze wel iets te eten hebben.
En een geestelijk mens die groeit heeft iets nodig om van te eten. Dat is het woord van God. Ik geloof er ieder woord van. God heeft de tafel gedekt waar Gods heiligen worden gevoed. Hij nodigt zijn gekozen volk. Komt en eet. Met zijn manna voedt hij ons. Hij voorziet in elke nood. O, het is heerlijk om met Jezus te dineren heel de tijd. Dat is juist. Ja, meneer. Hij heeft het. De gemeente heeft het. De gemeente van de levende God die opgebouwd is in deze volmaakte mens van de kennis van Christus. Nu, u moet deugd hebben. Ik zei vervolgens, voor u het weet is er iemand die graag de geur ruikt. Hij is niet zelfzuchtig. Hij heeft geur. Voordat hij geur kan uitdelen, moet hij het hebben. Voordat hij honing kan uitdelen, moet hij het hebben. Voordat hij schoonheid kan uitdelen, moet hij het hebben. Voordat u deugd kunt laten uitgaan, moet u het hebben. Voeg dus aan uw geloof deugd. Amen. Begrijpt u? We kunnen daar een lange tijd bij blijven staan, maar onze tijd zou uitlopen. Deugd toevoegen aan uw geloof. Nu, eerst is geloof, daarna deugd. En dan ten derde voegt u kennis toe. Kennis. Nu, dat betekent niet wereldse kennis, want dat is dwaasheid voor God. Maar kennis om te oordelen. Wat te oordelen? Goed van kwaad. Hoe beoordeelt u het dan, als u christelijke kennis hebt, bij uw deugd en geloof? U oordeelt of het woord goed is of verkeerd. En als u al uw leerstellingen kunt afleggen en al uw ongeloof, alles wat u beweert te hebben gedaan, dan hebt u kennis om te geloven dat God niet kan liegen. Laat ieders woord een leugen zijn, maar het mijne de waarheid, zie. Nu krijgt u kennis. Dat is de hoogste kennis. U hoeft geen 4 diploma's te hebben op een of andere universiteit of zoiets dergelijks om het te hebben, omdat al deze deugden door God aan u worden gegeven om op het fundament van uw geloof te plaatsen, zodat u zou mogen komen tot de volle gestalte van een echte levende man van God. Ja, meneer. Voeg kennis toe, omdat kennis van zijn woord. U moet het op deze wijze geloven, zoals u zou vandaag moeten geloven en het aannemen dat de dagen van wonderen niet voorbij zijn. Kennis, dat wat God zegt, God in staat is te volvoeren. Abraham geloofde dat. En toen hij 100 jaar oud was, twijfelde hij niet aan de belofte van God door ongeloof. Kijk hoe belachelijk dat woord eruit zag. Hier is een man van 100 jaar oud, die uitziet naar een baby die in zijn huis geboren moet worden uit een vrouw van 90 jaar oud. Ziet u? Bijna 50 jaar voorbij de tijd van kinderen krijgen, had met haar geleefd sinds ze een jong meisje was, of een tiener, en hier is hij, zijn levensstroom was dood, en Sara's schoot was dood, en alle hoop was vervlogen, voor zover het hoop was. Maar toch, tegen hoop in, geloofde hij in hoop, omdat hij kennis had dat God in staat was alles te volvoeren wat hij beloofde. Nu, als u het op die manier hebt, voeg dat dan toe aan uw geloof. Als u echte deugd hebt, voeg het toe aan uw geloof. Als u hier op straat kunt wandelen, als een christen leven, als een christen handelen, een christen zijn, voeg dat toe aan uw geloof. Wanneer u kennis hebt, u zegt wel, ik weet nu niet of dit schriftgedeelte helemaal juist is. Nu, hier is Handelingen 2:38. Ik weet niet wat ik ermee moet, met Handelingen 28:19. Ik weet niet. Oké, u voegt niets toe, want u hebt het nog niet, zie. Wat gaat u doen? Want u hebt nog niet genoeg kennis van God om te weten dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt. Laat het alleen. Zeg er niets meer over, zie. Laat het alleen. Maar wanneer u kunt zien dat de schrift zich niet tegenspreekt, dat u kunt zeggen dat en kunt zien dat door de openbaring van God het hele woord in geheimenissen is geschreven en alleen de kennis van God het kan openbaren. Als u daar dan komt en zegt, ieder woord van God met een amen bekrachtigt, voeg dat dan toe aan uw geloof. O, u begint nu al aardig een goede man te worden, zie. U begint omhoog te komen, zie. Waarmee? Met geloof, daarna met deugd, daarna kennis. Ziet u hoe het deze man opbouwt? U ziet dat er geen manier is om eraan te ontkomen. Dit is de manier om in de volledige gestalte van Christus te komen. Ja, meneer. Om te oordelen, goed te oordelen. Oordelen of het goed of verkeerd is om Gods woord te geloven. Oordelen of het goed of verkeerd is een leerstelling te dienen of God te dienen. Oordelen of het goed of verkeerd is dat ik wedergeboren zou moeten worden of bij een kerk moet behoren. Dan begint u... Goed te oordelen wanneer de prediker zegt, de dagen van wonderen zijn voorbij. De Bijbel zei Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Nu, wie gaat u geloven? Als u zegt, ik zal God nemen. Nu, u zegt dat niet alleen om te zeggen. Wel, ik neem het aan. Gewoon vanuit uw hart. Maar iets in u. Uw geloof drukt er daaruit. Daar hebt u het. Uw geloof zegt, ik weet dat hij dezelfde is. Amen. Ik ben getuige geweest dat hij dezelfde is. Er is niets dat het van me weg kan nemen. Ik weet dat hij werkelijk is. Amen. Voeg dat dan toe aan uw geloof. Leg het neer op het fundament. Komt nu omhoog. Komt omhoog naar het koninkrijk toe. Tot een punt gekomen nu. Goed. Nu, het volgende. De prediker zal u vertellen, en veel mensen zeggen, deze dingen die u in de Bijbel leest, die waren voor een andere tijd. Ik zal u nu vertellen waarom, omdat wij deze dingen vandaag niet nodig hebben. Wij hebben het niet nodig, zie. We hoeven deze dingen niet te praktiseren. Goddelijke genezing. Wij praktiseren geen spreken in tongen in de kerk om onze gemeente op orde te houden. En we doen dit niet. Wij komen daar nog op. Ik heb hier een schriftgedeelte over opgeschreven, zie. Of het wel of niet behoren te doen. Nu. Maar, hier zei hij, ik weet niet. Wij zouden dat vandaag niet moeten doen. Het enige dat ik denk wat wij zouden moeten doen, we moeten leren netjes te spreken voor het publiek. Wij zouden een psychiater ons verstand laten testen om te zien of wij in staat zijn onszelf te presenteren. Of ons IQ wel hoog genoeg is om het te doen enzovoort, op die manier. Ik denk, en we houden de grootste samenkomsten, we bouwen onze organisatie op. Wij bouwen geen organisatie. Ik ben vanmorgen niet hier om een organisatie op te bouwen. Christus heeft mij nooit gezonden om een organisatie op te bouwen. Christus zond mij om individuen op te bouwen in de gestalte van Jezus Christus. Zodat zij de krachtbron mogen zijn en de verblijfplaats van de geest. Door zijn woord. Door zijn woord, zie, om de individu op te bouwen tot die plaats. Niet een organisatie opbouwen tot een grotere denominatie, maar het individu op te bouwen tot zonen en dochters van God. Dat is de gedachte, zie. Voeg bij uw geloof deugd. Voeg bij uw deugd kennis. Wel, nu komt u tot een plaats. Nu, wanneer ze beginnen te zeggen, wel, dat hoeven wij vandaag niet aan te nemen. U moet het wel. Het moet. De schriften kunnen niet liegen. En ze mogen niet eigenmachtig uitgelegd worden, zei de Bijbel. U gelooft het gewoon zoals het daar geschreven staat. Zie, u moet deze dingen hebben. En de enige manier waarop u ooit in staat zult zijn om ze te hebben, is door kennis dat van de hemel geboren is te hebben. En van de hemel geboren kennis zal het woord betuigen. Zie, u moet het geloven, niet doen alsof u het gelooft. Geen van deze zijn schijngeloof. Zie, als u probeert te zeggen, ik heb het. Wees geen merel die pauwenveren in zichzelf steekt, zie. Want ze zullen er meteen uitvallen. Ze zijn daar niet op een natuurlijke wijze ingegroeid. Ze zijn er slechts ingestoken. Ik denk aan wat David daar zei, Psalm 1. Hij zal zijn als een boom die geplant is aan waterstromen. Weet u, er is een verschil tussen geplant te zijn en te zijn uitgezet, uitgestoken. Zoals de oude eik die geplant is, die zich naar beneden uitspreidt en een goed houvast krijgt. Een kleine oude stok die erin gestoken is, je weet niet wat ermee gaat gebeuren. Heeft geen wortels, heeft geen fundament, zie. Dat is net als sommige mensen die van een seminarie afkomen of zoiets, zie. Hebben geen, wel, dokter Zo-en-Zo bevestigde mij in de bediening. Het maakt niet uit wat het was. Christus liet u erin geboren worden, zie. Zie, door uw geloof, zie. U bent vernieuwd en erin geboren. Als u er dan in geboren bent, zijn dit de dingen die hij van u verwacht, dat u eraan toevoegt. Blijf ze gewoon toevoegen. We gaan nu precies langs het rijtje. Nu, er is nog iets over deze kennis waar wij over zouden kunnen spreken. Goddelijke kennis, zie. Heeft de Bijbel in deze dag zijn betekenis verloren? Ziet u, heel veel mensen vertelden u dat de Bijbel dat niet precies zo bedoelt. Als God over mij waakt en mij en mijn zonde corrigeert, en als ik een zoon van God ben, doet hij dat. Hij doet het bij u op die manier. Zonen en dochters, als u iets verkeerds doet, corrigeert hij u. Als God dan zo precies over u is, dat hij over u waakt en u corrigeert, hoeveel te meer heeft hij het met zijn woord, wat uw voorbeeld is, hetgeen hij zelf is. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En werd vlees en woonde onder ons. Het woord is de openbaring van Jezus Christus. De Bijbel zei dat. Christus die geopenbaard wordt in zijn woord. En als hij over u heeft gewaakt, wanneer u deze wetten overtreedt, veroordeelt hij u ervoor. Hoeveel te meer heeft hij gewaakt over zijn wet die u veroordeelt. Amen. Kom nou joh, vertel me zulke onzin niet. Ik geloof in waarachtige heilige geestkennis. Heilige geestkennis zal het woord altijd bekrachtigen met amen. Wanneer u deze dingen krijgt, die zichzelf lijken tegen te spreken in de Bijbel, gaat u zitten en het bestuderen en biddend op die manier. En voor u het weet, begint de Heilige Geest binnen te komen. Na een poosje ziet u dat het bij elkaar past en daar heeft u het. Zie, dat is kennis. Sommigen zeggen wel nu, de Bijbel zei dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. En de kerk zegt, in zekere zin is hij dezelfde. Uh-oh, u hebt daar de kloof verbroken, zie. Ja, meneer. Nee, meneer, hij is dezelfde. Ja, meneer. Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Er is helemaal geen verschil in hem. Hij leeft in zijn gemeente en doet dezelfde dingen. Een korte tijd, zoals ik zojuist citeerde, een korte tijd in de wereld ziet mij niet meer, maar gij zult mij zien. Want, hij zei, ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde der wereld. Eveneens, zei hij, de werken die ik doe, zult gij ook doen. Opnieuw zei hij, ik zal de wijnstok zijn, gij zult de ranken zijn. En de rank leeft slechts door het leven van de wijnstok. Wat er in de wijnstok is, komt er door de rank uit. Glorie! Dan Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Het brengt het leven voort van de Heer Jezus Christus. Amen. Kennis, niet werelds, dat redeneert. Iedere vorm van wereldse kennis redeneert, zie. Maar geloof heeft geen redenatie. Openbaart God aan u dat een bepaald iets zussen zo zal gebeuren? Iedere wetenschapper in de wereld zou u kunnen vertellen dat het niet waar is, dat het niet kan gebeuren. U gelooft dit hoe dan ook, zie? Ja, meneer. Het redeneert niet. De Bijbel zegt dat wij redeneringen ter neerwerpen. U redeneert niet met geloof. Geloof heeft geen redeneringen. Geloof weet waar het staat. Geloof handelt. Geloof houdt vol. Het kan niet wankelen. Niets kan het doen wankelen. Het kan me niet schelen wat dit, dat, wat anders ook zegt. Het beweegt geen duimbreed. Het blijft daar staan. Wacht. Maakt geen verschil. Het blijft daar staan. God zei Noach dat deze dingen zouden gebeuren. Hij geloofde het. Zie. God zei Mozes dat deze dingen zouden gebeuren. Hij geloofde het. God zei de discipelen dat er zekere dingen zouden gebeuren. Ga met Pinksteren daarheen en wacht. Ze bleven daar. Ja, meneer. Goed. Nu kennis. Nu. Geen wereldse kennis, maar het is hemelse kennis. En hemelse kennis, als God de bron is van alle kennis, en God is het woord, als u dan hemelse kennis hebt, gelooft u het woord. En u beredeneert alles door het woord. En deze belastingzaak, waar de gemeente in betrokken is geweest, of waar ik in betrokken ben geweest. Een van de mannen, tijdens een klein verhoor, vertelde me, ik zei, ze konden niet verkeerd ontdekken, en dus begonnen ze te... Ik zei wel, als er dan niets verkeerd is, waarom laten jullie me dat niet met rust, zie? Zie, en ik ging door en vertelde hem over enkele schriftgedeeltes. Hij zei, hele grote kerel met een sigaret in zijn hand, hij zei, meneer Branham, ik ben een bijbelstudent. Ik zei, ik ben blij dat te horen. Hij zei, ik wil nu weten wat dit bijgeloof. U laat voor deze zakdoeken betalen die u opstuurt, dat klein bijgeloof van bidden over de zakdoeken en ze opsturen. Die gezalfde doeken, zoals u ze noemt. Doek, hij zei. Dan laat u ze ervoor betalen. Ik zei, nee meneer, er zijn geen kosten aan verbonden. En hij zei wel over dat bijgeloof. Ik zei, u noemt het bijgeloof, meneer. U vertelde mij een paar minuten geleden dat u een bijbelstudent was. Hij zei, dat ben ik. Ik zei, citeer mij Handelingen 19, 11. Kennis. Hij trapte er zelf binnenin. Probeerde van onderwerp te veranderen. Ik zei, citeer mij dan Johannes 5:14. Hij kon het niet. Ik zei, Jacobus 5:14 dan. Hij kon het niet. Ik zei, kent u Johannes 3:16? Ziet u? Kennis, slim, wereld. Maar als... Hij zei, maar meneer Branham, u probeert deze zaak te berechten door een Bijbel. Wij berechten het door de wetten van het land. Ik zei, meneer, zijn de wetten van het land niet gebaseerd op de Bijbel? Dan is het rechtvaardig. Amen. Zeker. Kennis. Niet wereldse. Geestelijke kennis. Van het woord. Weten wat God zei, doen wat God zei, dat is juist. Als u dat dan hebt, en al deze dingen kunt geloven, dat hij dezelfde is en al deze dingen wat het woord zegt waar is, u bevestigt ieder met een amen, dan is het een orde. Voeg dat toe aan uw geloof. Dat is dan goed. Ja. Als iemand u probeert te vertellen dat de Bijbel zijn kracht heeft verloren. Er is niet zoiets als de doop van de Heilige Geest. Nee, nee, voeg dat niet toe. Het zal niet werken. Het zal eraf vallen. Zoals klei op een rots plaatsen. Het zal niet blijven staan. Het zal afbrokkelen. Dan vertellen mensen u, de Bijbel kan vandaag niet worden vertrouwd. Wees nu maar voorzichtig. Ga dat nou niet geloven. Het kan niet worden vertrouwd. U hebt dat altijd al gehoord. Een klein gezegde, je kunt de Bijbel niet vertrouwen. Wel, als u dat in uw gedachten hebt, probeer dat niet toe te voegen, want het zal niet werken. Het hele gebouw zal daar in elkaar storten. Ze moet gemetseld worden door de Heilige Geest. Ik bedoel, worden samengevoegd, de mortel, die het verzegelt, en dezelfde zaak die het verzegelt. Weet u, de manier waarop een gevulkaniseerde binnenband gaat altijd langer mee dan gewoon een oude opgeplakte plakkertje. Een beetje warmte die op een oude plakker op een band komt te zitten, voor u het weet, als u die band een beetje heet laat worden, een beetje snel laat lopen, en het zal eraf smelten. Ja, meneer, zie? En dat is wat er vandaag met een heleboel mensen aan de hand is. Ze proberen hun kennis erop te plakken, een wereldse kennis, met een beetje oude aardse lijm, en wanneer de moeite komen, wel, misschien was ik verkeerd. Zie? En de lucht gaat eruit. U bent binnen een paar minuten leeggelopen. Al uw juichen en op en neer springen heeft u helemaal niet geholpen. De mensen zien u weer regelrecht in dezelfde modderpoel. Ziet u? Dat is juist. Maar als u daar blijft met genoeg hitte van de Heilige Geest totdat het u en de band tot één maakt. Dat is het. U en de band worden één. Wanneer u daar blijft totdat u en elke belofte van God één worden. Voeg dat dan aan uw geloof. Als u het niet doet, voeg het dan helemaal niet toe. U zegt het woord kan niet worden vertrouwd. Probeer dat niet toe te voegen. Zegt u de beloften hierin van de doop van de Heilige Geest was alleen bedoeld voor de 12 apostelen, zoals sommige kerken vandaag zeggen? Probeer dat niet toe te voegen. Dat is waar hun fundament geheel verbrokkeld is, zie? Zoals Uzia was gisteravond, toen hij het fundament zag van deze man die hij had vertrouwd, geheel verbrokkeld, geslagen met melaatsheid. Het was niet goed. Nu, slechts voor de 12 apostelen. Alleen de 12 apostelen. Ik was bij broeder Wright. Ik denk dat ze ergens daarachter zitten. Op een avond was er daar een prediker. Ik was aan het spreken. 4 of 5 predikers samen. Deze prediker stond op en zei nu, ik wil u hier bij de mensen niet zeggen. Oh, ik vind u echt fijne mensen. Ik vertelde iemand, dat is er een die daar zit. Let op. Dus Junior Jackson daar was net klaar met spreken. En hij zei, prediken over de genade van God. Oh my. Hij zat te popelen en wachten, en hij stond daarop en probeerde het te begrijpen. Nu, ik wil zeggen dat meneer Branham hier, ik zeg u, hij is een antichrist. En hij begon zo de hele avond. Sommige van de predikers begonnen, ik zei, wacht even, zeg nu niets, broeders. Er is maar één van hem en een heleboel van ons. Ik zei, laat hem nu maar met rust. Hij heeft het op mij gemunt. Ik wilde het zelf zo graag, ik wist niet wat ik moest doen, zie. Dus hij zei, meneer Branham is een antichrist. En hij ging verder en zei dat allemaal, u weet wel, over. Hij zei dat er een doop van de Heilige Geest. Zei de Bijbel, zei dat er maar 12 waren die de doop met de Heilige Geest kregen. Over goddelijke genezing gesproken. Alleen de 12 apostelen hadden goddelijke genezing. Hij zei, wij spreken waar de Bijbel spreekt en zwijgen waar de Bijbel zwijgt. Ik wachtte totdat hij ongeveer een half uur had zitten ratelen. Ik zei, wacht eens even, ik heb hier zoveel opgeschreven. Zei ik, geef me een kans om er een paar te beantwoorden. En nadat ik was opgestaan, zei ik, de meneer, hij zei dat hij sprak waar de Bijbel sprak, dat zijn kerk dat deed en zweeg waar de Bijbel zweeg. U bent er al een getuige van? Ja. Ik zei nu, hij zei dat er maar 12 waren die de Heilige Geest ontvingen. Mijn Bijbel zei dat het er 120 waren de eerste keer. Amen. Werp dat soort kennis uit, ziet u, dat hij probeerde. Ik zei, dan neem ik aan dat Paulus de Heilige Geest niet ontving toen hij zei van wel, zie. Ik zei daarin, toen Filippus heen ging en tot de Samaritanen predikte, ze waren gedoopt in de naam van Jezus, alleen was de Heilige Geest nog niet op hen gekomen. En zij stuurden en lieten Petrus en Johannes erheen komen en legden hen de handen op en de Heilige Geest kwam op hen. Ik neem aan dat dat alleen maar de 12 waren. Ik zei in Handelingen 10:49, toen Petrus op het dak van het huis was en hij het visioen had gezien dat ze naar Cornelius gingen, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op hen die het woord hoorden. Ik zei, de Bijbel spreekt nog steeds, daar blijft uw kerk. Ze is achter in de had willen zijn, dat is waar, zie. Ik zei, goddelijke genezing. U zei dat alleen de 12 apostelen goddelijke genezing hadden. De Bijbel zei dat Stefanus naar Samaria ging en duivelen uitwierp en de zieken genas en dat er grote vreugde was in de stad. En hij was niet één van de 12. Hij was geen apostel, hij was een diaken. Amen. Amen. Ik zei, en Paulus was niet één van de 12 die in de bovenzaal waren en hij had de gaven van genezing. Ik zei, kijk eens naar de gaven van genezing. En nog eens 30 jaar later was hij nog steeds in Korintiërs de gaven van genezing in het lichaam van Christus aan het plaatsen. Oh my. Nu, dat soort kennis dat u uit een of ander boek leert, kunt u beter in de vuilnisbak gooien. Komt tot deze kennis. Als God zei, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, zeg amen. Jazeker. Jazeker. Niet voor de 12. Het is voor allen. Als u dat soort geloof krijgt, als uw geloof alles ervan met een amen bekrachtigt, dan zegt u goed dan. Voeg dat eraan toe. Ten vierde, we zullen moeten opschieten, want het voelt gewoon zo goed om hier te staan en erover te praten. Amen. Ja, ten vierde, dank u. Voeg zelfbeheersing toe. Oh my, we zijn bij zelfbeheersing gekomen. Nu, u hebt eerst geloof gehad. Dat moet u hebben om mee te beginnen. Dan voegt u deugd toe aan uw geloof, als het de juiste soort deugd is. Daarna voegt u kennis toe, als het de juiste soort kennis is. Nu gaat u zelfbeheersing toevoegen. Zelfbeheersing betekent hier ook niet ophouden met alcohol drinken. Nee, nee. Zelfbeheersing betekent geen kuur tegen alcohol, niet in dit geval. Dit is Bijbelse zelfbeheersing, Heilige Geest zelfbeheersing. Dat is alleen een van de lusten van het vlees. Maar wij spreken over Heilige Geest zelfbeheersing. Dat betekent hoe je je tong moet beheersen, om geen klikspaan te zijn. Hoe je je drift moet beheersen, niet iedere keer op te vliegen wanneer iemand u tegenspreekt. Oh my, jongen, heel wat van ons zullen afvallen voordat we zijn begonnen, niet? Zie. Dan vragen we ons af waarom God niet in zijn gemeente is, wonderen en dergelijke aan het doen zoals ze vroeger deden. Ja, meneer, zie. Voeg deze dingen toe. Voeg er zelfbeheersing aan toe. O, zelfbeheersing. Hoe in vriendelijkheid te antwoorden wanneer er in toorn tot u wordt gesproken. Iemand zegt, jullie stelletje heilige rollers daar, gaan nu niet overeind springen en uw mouwen opstropen, zie. Dat niet. Maar spreek met goddelijke liefde. Zelfbeheersing. Vriendelijkheid. Is dat de wijze waarop u wilt zijn? Als ze u nijdig maken, doe niet zo terug. Laat hem uw voorbeeld zijn. Toen ze zeiden, indien gij de Zoon van God zijt, verander dan deze stenen in brood, had hij het kunnen doen en laten zien dat hij God was. Maar hij had zelfbeheersing. Toen ze hem Beelzebub noemden, zei hij, ik vergeef u dat. Dat juist. Ze trokken handen vol baard uit zijn gezicht en spuwden in zijn gezicht en zeiden, kom van het kruis af. Hij zei, Vader, vergeef het hen, zij weten niet eens wat ze doen. Terwijl hij de gave had, hij wist alle dingen, want in hem was de volheid van de Godheid lichamelijk. Zij hadden hem wonderen zien doen, door mensen te vertellen wat er met hem verkeerd was en zo meer. Zij deden een lapso om zijn hoofd, om zijn ogen, en sloegen hem op het hoofd met een stok. En zeiden, profeteer, vertel ons wie u sloeg, we zullen u geloven. Zie, hij had zelfbeheersing. Nu, als u het op die manier hebt, voeg het toe aan uw geloof. Als u nog steeds opvliegt en bekvecht en ruziet en stampt en tekeer gaat, u hebt geen, u kunt dat niet toevoegen, want het zal zich er niet bij toevoegen, zie. Het zal niet vulkaniseren. Je kunt geen stuk rubber nemen, weet u, en het vulkaniseren aan een stuk ijzer. Dat werkt gewoon niet, nee. Het moet flexibel zijn, net zoals het rubber, zie. En wanneer uw geloof en uw zelfbeheersing dezelfde soort Heilige Geest zelfbeheersing worden die hij had, dan zal het met hem vulkaniseren. U wordt eraan toegevoegd. Als uw deugd zoals zijn deugd is, dan zal het eraan worden toegevoegd. Als uw kennis als zijn kennis is, ik kom om uw wil te doen, o God, zie. Met het woord van de Vader versloeg hij iedere duivel. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar het woord niet, ziet u. Wanneer u dat soort kennis hebt, zal het vulkaniseren, met uw geloof. Wanneer u de juiste soort zelfbeheersing hebt, zoals hij het had, zal het vulkaniseren. Als u het niet hebt, slechts een door mensen gemaakt, halfslachtig, opgewerkt geloof of zelfbeheersing. Oh, ik zou hem in elkaar moeten slaan, maar ik kan het maar beter niet doen, omdat ze misschien mijn naam erdoor in de krant zetten. Dat is niet het soort zelfbeheersing waar hij het over heeft. Probeer niet dat toe te voegen, het zal niet werken. Maar wanneer u echt met de liefelijkheid van uw hart ieder mens kunt vergeven, u rustig houden en het kunt laten begaan, zie, dan zal het vulkaniseren. U kunt dat aan uw geloof toevoegen. Oef, geen wonder dat de kerk zo tekort schiet, nietwaar? Geen wonder. Als ik zeg, bekeer u en word gedoopt, zei de Bijbel, in de naam van Jezus Christus. En een strenge drie-eenheidsgelovige gelooft dat niet en zegt, die oude antichrist, hij is in Jezus naam, hij is in Jezus alleen. Pas op, jongen. Ik weet nu niet hoe het er met uw zelfbeheersing voor staat, zie. Waarom komt u niet zeggen, laten we dit samen bespreken, broeder Brennan? Ik zou graag willen dat dit werd uitgelegd, ziet u. Dan langskomen en daarna luisteren. En dan wordt het duidelijk voor u gelegd en dan loopt u weg. We zullen daar over enige ogenblikken toekomen, bij godzaligheid, zie. Maar wanneer u opvliegt, bij iedere conclusie wilt opspringen, dat is het niet. Zie, u hebt nog geen Bijbelse zelfbeheersing als u dat doet. Hoe te antwoorden? Dan, als u dit allemaal hebt, kunt u dit aan uw geloof toevoegen. Dan daarna, ten vierde, wilt u geduld toevoegen aan uw geloof. Als u geloof hebt, werkt het geduld uit, zegt de Bijbel, zie. Dus dit is geduld. Nu, dat is het volgende dat deze gestalte zal opbouwen, weet u. God heeft echt materiaal in zijn gebouw. Ziet u hoe wij tekort schieten, broeder, zuster, zie? Ziet u waarom, waar we aan toe zijn? Ja, meneer, zie. We hebben de glorie, hebben gejuichen dergelijke, omdat we geloof hebben. Maar wanneer we tot deze dingen hier komen, kan God ons niet tot die gestalte opbouwen, zie. Hij kan ons niet tot die soort plaag krijgen. We hebben al deze andere dingen. We vallen, glijden ermee uit, ziet u. Hij kan zijn gemeente niet bouwen. Geduld met wat? Welk soort geduld? Het eerste is geduld hebben met God. Als u echt waarachtig geloof hebt, zult u echt waarachtig geduld hebben. Want geloof brengt geduld voort. Als God iets zegt, gelooft u het. Dat is alles. U hebt geduld. Zeg wel, gisteravond vroeg ik hem mij te genezen en vanmorgen ben ik nog even ziek. Oh my, wat voor geduld. God zei het tegen Abraham en 25 jaar later was er zelfs niet eens één teken. Hij geloofde het nog steeds. Hij had geduld met God. Plaats hem altijd voor u. Laat hem het eerstvolgende zijn waar u aan voorbij gaat. U kunt hem niet voorbij gaan. Plaats hem dus voor u. Hij zei het en het moet gebeuren. Zie, houd hem voor u. Dat is juist. Noach had geduld. Ja, Noach had echt goddelijk geduld. God zei, ik ga deze wereld vernietigen door regen. En Noach predikte nog 120 jaar. Heel wat geduld. Er viel zelfs geen dauw van de hemel. Er was niets, net zo stoffig als ooit, 120 jaar lang, maar hij was geduldig. Dan beproeft God uw geduld. Dat is waar, God beproeft hen. Nadat hij het Noach had gezegd, nu zei hij, Noach, ik wil dat je nu in de ark gaat. Ik zal de dieren erin laten gaan en ik wil dat je nu binnen gaat. Helemaal naar boven klimt, zodat je uit het bovenste raam kunt kijken. Nu, ik wil dat je daar naar binnen gaat. Ik wil dat je deze mensen vertelt morgen, waarover ik 120 jaar predikte, zal plaatsvinden. In orde, ga erheen en vertel het hun. Wat was het eerste teken? Noach ging de ark binnen. Er was geen regen. Noach maakte zich gereed, trok zijn regenjas aan enzovoort, zodat hij af en toe naar buiten kon kijken. Maakte zich gereed, maar de volgende dag? Ik geloof dat hij misschien zijn gezin vertelde en zijn schoondochters en hen allemaal. Zei, oh my, morgen zullen jullie iets zien wat je nog nooit hebt gezien. Want overal in de lucht zal het zwart worden en donder en bliksem zullen plaatsvinden. Gods grote zwaard zal de hemel doorklieven. Hij zal deze boel zondaars die ons gedurende deze 120 jaar verworpen hebben, gaan veroordelen. Let maar op en zie maar, zie. Sommigen van die halfslachtige gelovigen, weet u wel, die erbij hangen en nooit naar binnen komen, weet u. Je hebt ze nog steeds, weet u. Dus zij kwamen en zeiden, wel, de oude man kan gelijk hebben gehad. Dus we zullen er naartoe gaan en een paar dagen wachten, of 's morgens een paar uur wachten om te zien. De volgende dag, in plaats van een donkere wolk, hier kwam de zon op, net zoals altijd. Noach keek naar buiten, zei, hey, er is geen wolk. Die knaap kwam eraan en zei, ah, ik wist wel dat je een van hem was. Zie je? Je hangt hier rond. Wel, neem me niet kwalijk, meneer. Ik ben misschien gewoon, weet u, gewoon wat enthousiast, weet u. Een beetje, zie je. Maar Noach, hij had geduld. Zei, als het vandaag niet kwam, zal het morgen hier zijn. Waarom? God zei het. Wanneer vertelde hij je dat, Noach? 120 jaar geleden. Ik ben tot zover gekomen, dus wacht ik hier nu gewoon. Ziet u dat, na een tijdje, ontdekken we ook dat God tot zover gekomen is en op de gemeente wacht. Maar het zal er zijn, maak u zich geen zorgen. Hij heeft het beloofd. Al die tijd op een opstanding gewacht. Er zal er een zijn, maak u zich geen zorgen. God beloofde het. Wacht gewoon geduldig. Valt u in slaap, dan zal dat niet. U mag een dutje doen voordat het gebeurt, maar u zult op die tijd ontwaken. Hij beloofde het, zie. Een dutje, ziet u, wat wij een dutje van de dood noemen, weet u? Wat wij de dood noemen, slechts een dutje of slapen in Christus. Er bestaat niet zoiets als sterven in Christus. Leven en dood bestaan niet tezamen, zie. We doen gewoon een dutje waar onze vrienden ons niet uit weg kunnen roepen. Hij is de enige die kan roepen. Hij zal roepen en ik zal hem antwoorden, zei Job. Job slaapt nu al 4000 jaar. Maakt u geen zorgen, hij zal wakker worden. Maakt u geen zorgen, hij wacht er nog steeds. Noach wachtte, de vierde dag ging voorbij, geen regen. Dat geeft niet, het zal gebeuren. Ik kan mevrouw Noach eraan horen komen en zeggen, pap, ben je er zee? Praat niet zo. Hij had geduld, omdat hij geloof had. Ja, meneer. Hij had deugd. Hij had kennis dat God gelijk had. Hij had zelfbeheersing. Hij stoof niet op en zei niet, wel, ik weet niet waar het allemaal om gaat. Ik ben daar al mijn populariteit kwijtgeraakt. Nee, nee. Mensen mogen mij niet meer. Ik zal erheen gaan en weer van voor af aan beginnen. Nee, nee. Hij had geduld. God beloofde het. God zal het doen. God zal het doen, omdat God het zei. En ik kan zijn zoon aanzien komen en zeggen, pap, weet u, streek met zijn hand over zijn lange grijze haar, weet u, hij was 100 jaren oud, weet u, zoals hij daar zat, zei, ik weet dat u een oude patriarch bent. Ik hou van u, pap, maar zou het mogelijk kunnen zijn dat u het een beetje fout had? Oh nee. Nee, waarom? God zei het. Nou papa, het zijn al 6 dagen dat we hierboven zitten, hierboven in deze grote oude droge ark zitten hier, en hij is binnen en buiten helemaal volgesmeerd met pek, en wij hebben er al deze jaren aan gebouwd, en u stond daar buiten te prediken dat u grijs en kaal bent geworden, en nu bent u hierboven en probeert zussen zo te zeggen, en de mensen lachen en gooien rotte tomaten en dingen tegen de zijkant ervan. Kijk daar wat u aan het doen bent. Wel, weet u... Wees geduldig, zoon. Weet u het zeker? Het zal regenen. Zijn schoondochter zei, vader, weet u? Het zal regenen. Maar we hebben al deze jaren al gewacht. We hebben ons voorbereid. En u zei ons dat het 1 week geleden zou gaan regenen. En we zijn hier binnen en de deuren zijn allemaal gesloten. En hier lopen we hier binnen rond. En de zon brandt neer zoals voorheen. Maar het zal regenen. Hoe weet u dat? God zei het. Nu, als u zo voort, voeg het toe. Maar als u het niet op die manier hebt, probeer het niet toe te voegen. Het zal niet werken. Het zal niet werken bij genezing. Het zal nergens anders bij werken. Zie? Het moet samen smelten met hetzelfde materiaal waarmee het is gevulkaniseerd. Dat is juist. U moet het toevoegen. Geduld met Gods belofte. Ja, meneer. Noach geloofde het. En hij had geduld met God. 120 jaar. Mozes. Hij had geduld met God. Ja, meneer. Mozes, ik heb het geroep van mijn volk gehoord. Ik heb hun moeite gezien. Ik kom neer om hen te bevrijden. Ik ga jou erheen zenden. En de kleine tegenstelling daar tussen hem en God, en God toonde hem zijn glorie. Daar hier ga ik. Toen hij eenmaal de glorie van God had gezien, ziet u, had hij geloof. Zei, wat is dat in je hand, Mozes? Hij zei, een stok. Hij zei, werp hem neer. Hij veranderde in een slang. Hij zei, oh my, hij begon. Zei, raap hem op, Mozes. Als ik in staat ben hem in een slang te veranderen, kan ik hem ook terugbrengen. Ah, amen. Als God mij een natuurlijk leven kan geven, kan hij mij een geestelijk leven geven. Als God mij de eerste geboorte kan geven, kan hij mij de tweede geboorte geven. Amen. Als God dit kan genezen door goddelijke genezing, kan hij het in de laatste dagen opwekken tot zijn glorie. Dat is juist. Ik kan deze stok neergooien en het in een slang veranderen. Ik kan hem terug veranderen in een stok. Pak hem op bij zijn staart. Mozes bukte zich en pakte hem. Daar was het, een stok. Toen begon hij kennis toe te voegen. Zie? Wat is er nu met uw hand, Mozes? Niets. Doe hem in uw boezem. Oké, wat dan? Wit van melaatsheid. O, heren, kijk naar mijn hand. Doe hem terug in uw boezem, Mozes. Hij deed hem zo terug, het werkt net als. Hij begon ze er toen dan gewoon zo toe te voegen. Zie? Ja, meneer. Hij was daar aangekomen. En de eerste tegenstelling, hij was daar aangekomen. Van eraan en zei, de Heere God zei, laat mijn volk gaan. Farao, ik wil u dit laten weten. Ik ben gekomen als een vertegenwoordiger van God. U moet mij gehoorzamen. Farao zei, gehoorzamen? Weet je wel wie ik ben? Ik ben Farao. Jou gehoorzamen? Een slaaf? Zei, u zult mij gehoorzamen of omkomen. U kunt het een of het ander doen. Waarom? Hij wist waar hij over sprak. Hij had een opdracht. Hij was daar ginds. Hij sprak met God. Hij had geloof. Hij wist waar hij aan toe was. Jij wilt dat ik jou gehoorzaam? Ga weg van hier. Ik zal het u laten zien. Laat me een teken zien. Hij gooide een stok neer. Veranderde in een slang. Wel, zei hij, wat een goedkope tovertruc. Kom eens hier. Kom hier, Jannes, jij en Jammers. Gooi jullie stokken neer. Ze gooiden ze neer en zij veranderden in een slang. Zei, nu jij prutsfiguur, hier naar mij toe te komen, een Egyptenaar, een farao van Egypte. En jij komt hierheen met een paar van jouw goedkope tovertrucjes, wat van je oplichterij, weet je, gedachten lezen. U weet wat ik bedoel, ik hoop dat u erover leest. Mentale telepathie of zoiets, ziet u, ja, kwam hierheen met wat van dat. Zei, wel, wij kunnen hetzelfde doen wat jij doet. Wat deed Mozes? Hij zei niet, oh meneer farao, het spijt me meneer, ik zal uw slaaf zijn. Nee meneer. Hij stond stil. Amen. Blijf daar staan. God zei, zonder enige twijfel in zijn hart, wees rustig. Ik zal u iets laten zien. Wanneer u precies hebt gedaan wat hij zei doen, lijkt dat het fout ging. Sta stil. Wees geduldig. Mozes zei, weet u, toen ik op dat fundament legde, werd geduld erop gelegd. Dus ik zal gewoon wachten en zien wat God zal doen. Daar waren die oude slangen. Ze kropen rond, bliezen en sisten naar elkaar. Voor u het weet ging Mozes een slang slok, slok, slok. En slokte hen allemaal op. Hij had geduld. Is dat juist? Zie, ja. Zij zullen lopen en niet vermoeid worden, wandelen en niet bezwijken. Zie, gewoon op de Heere wachten, geduld hebben. Zie, jazeker. Toen zou Israël eruit worden gehaald. De grote tegenstellingen kwamen en Mozes wachtte. Toen kwam hij in de wildernis. Het is maar ongeveer een 3- of 4-daagse reis. Het is maar 60 kilometer vanaf waar hij daar overstak, van waar zij weer overstaken. Maar Mozes in de wildernis wachtte 40 jaar. Geduld. Amen. Dat klopt. Hij wachtte 40 jaar. Oh, jazeker. En wij zouden ook geduld met elkaar moeten hebben, ziet u. Eenmaal, wij raken zo ongeduldig met elkaar. Wij denken dat we als Mozes moeten zijn. Mozes had geduld met het volk. Kijk, dat veroorzaakte dat ze niet overstaken. Zie, als u iets probeert te doen, zoals ik heb geprobeerd deze boodschap tot deze tabernakel te brengen, om erop toe te zien dat ieder lid van de tabernakel dit wordt. Het is moeilijk te doen. Ik heb geprobeerd geduld te hebben. Dit is 33 jaar, zie. Heb geduld. Vrouwen knippen nog steeds hun haar, nog steeds even goed, maar heb gewoon geduld, zie. Heb gewoon geduld. Wacht, u moet wel. Als u het niet hebt, probeer dan niet op dit hier onderaan te bouwen. Heb geduld. Zelf dat eens toen die opstandige groep mensen zo'n ongeduld hadden dat ze veroorzaakten dat Mozes iets deed wat verkeerd was. Maar nog, toen het erop aankwam, werd God ziek van hun handelen. Hij zei, scheid uzelf af, Mozes. Ik zal het hele stel doden en opnieuw beginnen. Hij wierp zichzelf in de bres en zei, God, doe het niet. Wat? Geduld met het volk dat tegen hem opstond. Ik vraag mij af of wij dat zouden kunnen. Als u het niet kunt, probeer dan niet hierop te bouwen, want het verandert niet, weet u. Zo werd de eerste hierin gevulkaniseerd en zo moet ieder van hen worden gevulkaniseerd. Zo niet, dan komt u niet tot die gestalte van de woonplaats van de levende God. Als u geen geduld hebt, geduld met elkaar. Goed. De Hebreeuwse jongelingen hadden geduld. Jazeker. God had hun beloofd, vertelde hun buig niet voor hun beeld, maar zij hadden geduld. Zeiden, onze God is bij machten, maar toch zullen we niet voor uw beeld buigen. Geduld, dit wetend, dat God hen in de laatste dagen zal opwekken. Dit leven betekent tenslotte toch niet zoveel. Zie, God zal het in de laatste dagen opwekken. Maar als het erop aankomt dat wij voor een beeld moeten buigen, doen wij dat niet. Nu, wij zullen de keizer geven wat van de keizer is. Maar wanneer het erop aankomt dat de keizer in strijd is met God, komt God eerst. God zei, buig je niet voor dat beeld en ik zal het niet doen. Onze God is bij machten ons te verlossen. Als hij het niet doet, ik zal niet voor het beeld buigen. Zij goed, daar is de oven. Wel, zei hij, oh, ik denk dat het vanavond hard zal regenen en het helemaal uit zal loven. Maar het gebeurde niet, nog steeds geduldig. Volgende ochtend, toen we voor het gerechtshof gebracht werden, daar zat Nebukadnezar. Hij zei, goed jongens, zijn jullie er klaar voor mij te erkennen als jullie koning? Zeker, leef in eeuwigheid, o koning. Nu buig voor mijn beeld. Oh nee. Wel, jullie zullen verbranden. Jullie zijn wijzen. Jullie zijn slim. Jullie zijn een grote hulp voor ons geweest. Jullie zijn een zegen geweest voor ons koninkrijk. Kunnen jullie niet begrijpen dat ik dit niet wil doen? Maar ik heb het hier afgekondigd en het moet gedaan worden. Ik wil jullie daar niet ingooien. O mannen, wat is er aan de hand met jullie? Ik weet dat het goed klinkt, maar onze God is in staat ons te verlossen. Maar toch, hadden geduld. Begonnen de loopplank op te lopen. De een keek de ander aan. Het is in orde. In orde. Hadden geduld. Liepen 1 stap. God was er niet. 2 stappen. Hij was er niet. 3 stappen. 4 stappen. 5 stappen. Gingen steeds verder. Nog steeds was hij er niet. En hij stapte regelrecht de brandende oven in. Zij hadden geduld. Maar hij was er, zie. Net voldoende vuur trof hen om de banden van hun handen en voeten te verbranden. En toen hij de bodem van de put bereikte, was hij daar, zie. Ze hadden geduld. Daniel net zo. Daniel had geduld, zeker. Hij zou het niet opgeven. Nee, meneer. Wat deed hij? Hij opende die ramen en bad toch. Het was een vereiste van God. Hij had geduld. Hij wachtte op God, wetend dat God in staat was zijn woord te houden. Hij gooide hem in de leeuwenkuil, zeiden wij laten de leeuwen je opeten. Hij zei dat is een orde. Hij had geduld. Waarom? Wel, ik heb al deze tijd al op God gewacht. Als ik nog een paar duizend jaar moet wachten, zal ik in het laatste dagen weer opstaan. Dus werd geduldig. Wachten. Paulus had geduld. Zeker. Kijk wat Paulus moest doen. Over geduld gesproken. En de Pinkstermensen dan? Zolang ze de opdracht hadden, wacht tot dat. Zie, wacht totdat u bent aangedaan met kracht. Hoe lang? Ze hadden geen vraag, hoe lang zal het duren? Zij kregen gewoon het antwoord. Wacht tot dat. Zij gingen erheen en zeiden, goed jongens, misschien zal over 15 minuten de Heilige Geest op ons zijn en zullen we onze bediening hebben. 15 minuten gingen voorbij, niemand. 1 dag ging voorbij, nee. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sommigen van hen zeiden misschien, hey, denk je niet dat we het al hebben? Nee, 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 dat is het. Nee, dat klopt. Jullie kunnen maar beter eruit komen, jongens. Duivel zei, je weet dat je al hebt wat je wilt. Ga maar, begin met je bediening. Nee, 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 we hebben het nog niet, want hij zei, er zal komen wat plaats zal vinden in de laatste dagen met stamelende lippen en vreemde tongen zal ik spreken tot dit volk. En dit is de rust waarvan ik sprak. Zie, Jesaja 28:19 zei, dit is dat, u zult het krijgen als, wel, we zullen het weten wanneer het komt. We zullen het weten wanneer het komt. We zullen het weten, belofte van de Vader. Daar wachtte hij, 9 dagen, en toen, op de 10e dag, wij waren er. Zij hadden geduld om te wachten. Nu, als u dat soort geduld hebt, nadat God u een belofte geeft en u het in de Bijbel ziet, het is van mij, wacht dan. Als u dan dat soort geduld hebt, voeg het toe aan uw geloof. En ziet u hoe hoog u nu komt? U komt nu helemaal hier bovenaan. Goed, de wijzer van de klok gaat ook gestaag rond, niet? Goed. Goed, voeg dit toe aan uw geloof. Plaats hem altijd voor u en daaraan denkend dat hij het was die het beloofde. Niet ik beloofde het. Was niet de voorganger die het beloofde, onze broeder Neville. Het was geen andere prediker die het beloofde. Het was geen priester of paus. Het was geen man van deze aarde. Het was God die de belofte deed. En God is in staat alles wat hij beloofde na te komen. Goed, als u dat soort geloof hebt om te weten dat God het beloofde, zegt u broeder Branham, ik ben ziek. Ik heb heel hard genezing nodig. Neem het aan. Het is een gave aan u gegeven. Jazeker, indien gij kunt geloven. Wel, zegt u, ik geloof wel. Vergeet het dan. Dat is alles. Het is helemaal voorbij. Ziet u? Heb geduld. Als u geduld hebt, als u het niet bent, dan brokkelt u hier van dit gebouw af. Ziet u? Het zal al het andere eraf gooien. Die ene zaak. U moet dat hebben. Voeg het niet toe, want het zal uw gebouw ruïneren. Als u geen geduld hebt. Als u geen deugd hebt om aan uw geloof toe te voegen dat u zegt te hebben, en als u geen geloof hebt en er deugd op probeert te plaatsen, dan zal het uw geloof afbreken, zie? U zegt, nou wacht eens even, misschien is dit allemaal toch wel een fout. Misschien is God niet God. Misschien bestaat er geen God. Zie, het zal de zaak gelijk in tweeën breken, ziet u? Maar als u waarachtig geloof hebt, plaats er dan waarachtige deugd op, dan waarachtige kennis, dan waarachtige zelfbeheersing, dan waarachtig geduld, zie? U beweegt zich regelrecht omhoog langs het rijtje. Goed dan. Ten vijfde, voeg godsvrucht toe. Oh my, godsvrucht om toe te voegen. Wat betekent godsvrucht? Ik keek in 4 of 5 woordenboeken en kon zelfs niet vinden wat het betekende. Ten slotte, ik was daar bij broeder Jeffries, we vonden het in een woordenboek. Godsvrucht betekent te zijn als God. Oh my, nadat u geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, geduld hebt, wees dan als God. Oef, u zegt, dat kan ik niet, broeder Branham. Oh ja, u kunt het wel. Laat me u hier even een paar schriftgedeelten even een ogenblik voorlezen. Matthäus 5:48. We zullen deze nemen en zien hoe het klinkt. Matthäus 5:48. En zien of u als God hoort te zijn. Weet u dat de Bijbel zegt, gij zijt goden. Jezus zei dat. Waarom? Alle deugd, alle dingen die in God zijn, zijn in u. Matthäus 5:48. Weest gij, Jezus die spreekt in de zaligsprekingen. Wees dan gijlieden V-O-L-M-A-A-K-T. Wat is dat? Volmaakt. Gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. U bent al helemaal hier bovenaan gekomen voordat u gevraagd wordt om dat te doen. Al deze dingen moeten eerst worden toegevoegd. Dan, wanneer u hierboven komt, heeft hij u nu gevraagd volmaakt te zijn. Godvruchtig. Zonen en dochters van God. Dat klopt. Hoeveel dingen ik over dat onderwerp zou kunnen zeggen. Laten we Efeze 4 opslaan en hier ontdekken wat in het boek Efeziërs er ook over dit ding staat, over hoe we moeten doen. Efeze, het 4e hoofdstuk en te beginnen met het 12e vers. Efeze 4 en te beginnen met het 12e vers. Goed dan, laten we hierboven bij het 11e vers beginnen. En hij heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten. Herinnert u zich gisteravond? Probeer niet de bediening van de ander te nemen, zie. En sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders, en sommigen tot leraars. Tot de volmaking van God. Staat het er zo? De volmaking van wat? Wie zijn de heiligen? De geheiligden. Amen. Degenen die hier onderaan zijn begonnen. Volmaking der heiligen tot het werk van de bediening van Jezus Christus, tot opbouwing van het lichaam van Christus, voor de opbouwing, het opbouwen, opbouwing, totdat totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God en tot de volmaakte mens, tot de verzekering, tot de mate van de gestalte van de volheid van Christus. Volmaakt, daarvoor is godsvrucht nodig. U moet aan uw geloof godsvrucht toevoegen. Kijk, u begint hier beneden met deugd, dan gaat u naar kennis, dan gaat u naar zelfbeheersing. Dan gaat u naar geduld. Nu bent u bij godsvrucht. Godsvrucht. Oh my, onze tijd tikt weg. Even zien. Maar u weet wat godsvrucht betekende. U hebt dit lied gezongen. Te zijn als Jezus, te zijn als Jezus. Op aarde verlang ik te zijn als Hij. Door heel de levensreis, van de aard naar de heerlijkheid, vraag ik alleen te zijn als Hij. Dat is godsvrucht. Toen hij op de ene kant van zijn gezicht werd geslagen, keerde hij de andere toe. Toen er ruw tegen hem werd gesproken, sprak hij niet. Hij schold niet terug, zie. Goddelijk, altijd lettend op één ding. Ik doe altijd wat de Vader behaagt, zie. Jazeker, altijd. Dat is godsvrucht, zie. Nadat u hier vandaan bent gekomen, naar hier, naar hier, naar hier, naar hier, naar hier, nu komt u tot de volle gestalte nu van een Zoon van God. Maar u moet dit hebben, plus dit allemaal, en u kunt zelfs niet beginnen totdat u dit krijgt. Nu, denk aan de merel met pauwenveren. Vergeet hem niet, zie. Probeer het niet toe te voegen totdat u echt wederom geboren bent. Want het zal niet werken en u kunt het niet laten werken. Het zal tot dit of dit hier komen, ergens zal dit afbrokkelen. Maar wanneer u hier komt, een waarachtige wederom geboren duif, dan voegt u niets toe. Het voegt toe aan u, zie. Groeit op. Goed. Aan volmaaktheid toekomend nu. Goed. Dan ten zesde laten we toevoegen, de Bijbel zei hier broederlijke liefde toevoegen, broederliefde. Nu, dat is een goede, hier zo, de zesde, zeven, goed, broederliefde toevoegen. In orde. Als we daar toekomen, broederliefde, plaats u zelf in zijn plaats in de situatie. Nu, u zegt, mijn broeder zondigde tegen mij, zei Petrus, zal ik hem vergeven? Hij zei, 7 maal per dag. Hij zei 70 maal 7, zie. Broederlijke liefde. Nu, ziet u, als een broeder helemaal uit de orde is, wees dan niet ongeduldig met hem, zie. Nee, zie. Wees aardig tegen hem. Ga toch. Iemand zei niet lang geleden, zei, hoe kunt u deze dingen op deze manier geloven en nog steeds naar de Assemblies of God gaan, naar de eenheidsmensen en al de anderen? Plaats dan, zie, broederlijke liefde, zie. Zie, hopend dat op een dag, ziet u, geduldig met hem, zie, zelfbeheersing, volhouden met hem, kennis om te begrijpen wat hij gelooft. Bedenk dat wat in zijn hart is, daar gaat het om. Deugd in jezelf om het uit te laten gaan. Met liefde, zachtmoedigheid ten opzichte van hem. Gelovend dat God hem op een dag zal binnenbrengen. Zie? Broederlijke liefde, het zevende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zie? Het zevende. Dan, nu komt u. Het volgende, voegt dan naast de liefde toe wat liefde is. Dat is de deksteen. Eén deze dagen in de gemeente. Nu, alstublieft, laat het bekend zijn op de band en overal meer. Ik leer dit niet als een leerstelling, wat ik nu ga zeggen. Maar ik wil u gewoon laten zien dat, door de hulp van God, wat het eigenlijk is. Dat de eerste Bijbel die God ooit schreef, de dierenriem was, in de hemel. Het begint met de maagd, het eindigt met Leo de Leeuw. En wanneer ik aan dat zesde en zevende zegel toekom, zult u ontdekken, toen dat andere zegel werd geopend, dat het steken van de dierenriem op die plaat kreeft was, de gekruiste vissen. Dat is het kreefttijdperk waarin wij nu leven, geopenbaard. En het volgende dat het zegel lostrok, openbaarde Leo de Leeuw, de tweede komst van Christus. Hij kwam de eerste keer tot de maagd, vervolgens komt hij als Leo de Leeuw. Ik zal dit brengen naar de... Nu, ik weet niet of ik vanmorgen tijd zal hebben. Ik zal mijn best doen om u aan te tonen dat deze stappen in de piramide zijn. Precies, de tweede Bijbel die God schreef. Hij nog schreef ze en plaatste ze in de piramide. En de derde, God is altijd volmaakt in de derde, toen maakte hij zichzelf tot zijn woord. Hier, onthoud nu in de piramide, ik vermoed dat velen van uw soldaten en zo in Egypte waren, de piramide heeft geen afdekking. Was het nooit. De steen van Skoon en al het andere wat ze hebben, maar nog... Als u een dollarbiljet in uw zak hebt, kijkt u naar het dollarbiljet, dan zult u zien dat er aan de rechterkant een adelaar staat met de Amerikaanse vlag. En daar staat het zegel van de Verenigde Staten. Aan de andere kant staat de piramide met een hele grote deksteen en het oog van een mens. Aan deze kant staat het grote zegel. Wel, als dit de grote natie is, waarom zou dit grote zegel niet zijn eigen zegel zijn van de natie? God laat hen getuigen waar ze ook heen gaan. Ik sprak eens met een dokter en hij legde mij het vuur en de schenen over goddelijke genezing. Ze stonden op straat. Hij zei, meneer Branham, u maakt de mensen alleen in de war. Zei, er bestaat geen genezing dan alleen door medisch. Ik draaide me toevallig om en keek naar het embleem op de auto, had die slang op de paal. Ik zei, dan kunt u maar beter dat embleem van uw auto afhalen, want uw eigen embleem getuigt ervan dat God een genezer is. Een echte dokter gelooft dat. Dat zijn die kwakzalvers. Ja, meneer, de slang op de paal. Mozes hief de slang op aan een paal. Hij zei, ik ben de Heere die al uw krankheden geneest. En zij keken naar die slang voor goddelijke genezing. En toch getuigen zij er tegen, hoewel hun eigen embleem tegen hen getuigt. Oef. Onze natie hier, de dingen zeggend die ze zeggen en deze dingen bespotten en hun eigen geld, hun betaalmiddel, getuigt ervan dat het zegel van het hele universum God is. Ziet u dat oog daar bovenaan staan op dat dollarbiljet? Dat is het grote zegel. Het werd nooit bovenop de piramide geplaatst. Zij konden het niet begrijpen. Waarom? De deksteen werd verworpen. Het hoofd, Christus. Maar op een dag zal het komen. Nu in het bouwen, de deugd. Het bouwen van dit monument, het bouwen van deze gestalte. Ziet u? Het begint bij de fundamentsteen, geloof. Deugd, kennis, zelfbeheersing, geduld, godsvrucht, broederliefde. Wat doet het nu? Dan wachten zij op de hoofdsteen, die liefde is, want God is liefde en Hij bestuurt en Hij is de kracht van elk van deze dingen. Dat is juist. Ja, meneer. Precies hiertussen. Ziet u wat ik hiertussen heb? Al deze werken hierin. En hier komen deze kleine golfjes. Wat is dat? De Heilige Geest, die naar beneden komt door Christus. Zie, Heilige Geest. De Heilige Geest is boven dit alles en smeet dit tezamen en bouwt een wat? Een volmaakte gemeente voor de deksteen om haar af te dekken. Wat heeft het weer gedaan? Het werd gemanifesteerd door 7 gemeentetijdperken en 7 gemeenteboodschappers. Begon hier, waar werd de gemeente voor het eerst opgericht? Waar werd de Pinksterkerk voor het eerst opgericht? Door Paulus in Efeze, de ster van het Efeze gemeentetijdperk. Efeze. Het tweede gemeentetijdperk was Smyrna, deugd. Irenaeus, de grote man die het evangelie van Paulus ophield. Het volgende gemeentetijdperk was Pergamus, die Martinus was, de grote man die erbij bleef. Paulus, Irenaeus, Martinus. Daarna in Thyatira kwam Columba. Weet u nog? Hier staat het, daar uitgetekend, Columba. Na Columba, de donkere middeleeuwen kwamen daar toen binnen. Toen kwam Sardis, wat dood betekent. Luther. Halleluja. Toen dan? Wat kwam er daarna? Na Sardis? Luther? Toen kwam Philadelphia, godsvrucht. Wesley, heiligheid. De rechtvaardige zal leven door geloof, zei Luther. Heiligmaking door Wesley. Toen kwam broederlijke liefde binnen door het Laodicea. En wij geloven dat de grote boodschap van de tweede verschijning van Elia in de laatste dagen door het land zal zwiepen. Hier heeft u het. 7 gemeentetijdperken. 7 treden. God die zijn gemeente bouwt, zoals 1 persoon in een individu, in hemzelf. De glorie, de kracht van God die hier doorheen naar beneden komt en het aan elkaar smeet. Daarom de Pinkstermensen die de Lutheranen er buiten hebben gelaten, de Wesleyanen er buiten hebben gelaten enzovoort. Ze weten niet waar ze over praten, ziet u. Zij leefden in dit gedeelte van de tempel. Op die manier kunnen sommige mensen tot zo hoog komen en er dan vanaf vallen. Maar er is een waarachtig gedeelte daarvan dat het gebouw alsmaar laat opkomen. Ik zal herstellen, zegt de Heere. Herinnert u zich de bruidsboom? Herinnert u zich de prediking over de bruidsboom? Zij aten hem kaal, maar hij snoeide hem. Ze kregen denominatietakken. Hij snoeide ze eraf. Ze richten weer een kerk op. Denominatietakken. Hij snoeide ze eraf. Maar de kern van die boom bleef doorgroeien. In de avondtijd zal het licht zijn, zie. Dat is wanneer Christus komt, de Heilige Geest. Jezus komt naar beneden en zet zichzelf dan aan het hoofd van de gemeente en hij zal deze gemeente opwekken, wat zijn eigen lichaam is. Daarin is het lichaam. En de wijze waarop God verwacht dat wij als individuen opgroeien, is de wijze waarop hij zijn gemeente inbracht om op te groeien. Elke gemeentetijdperk, het wordt 1 grote gemeente. Ziet u? Van deze mensen werd niet hetzelfde vereist als van deze mensen. Want die werd niet vereist wat van die werd vereist, zie. Maar hij bracht zijn gemeente omhoog op dezelfde manier. Hij bracht zijn gemeente omhoog op dezelfde manier als hij zijn volk omhoog brengt. Dan noemt Petrus hier eerst 7 dingen. Geloof, deugd, zie omhoog komend, kennis, zelfbeheersing, geduld, godsvrucht, broederliefde. Voeg broederlijke naastenliefde toe en dan de liefde van God. De Heilige Geest, Christus in de persoon van de Heilige Geest, komt op u in de ware doop van de Heilige Geest en hebt u al deze deugden in u verzegeld. Dan leeft God in een tabernakel, genaamd het gebouw, de levende tabernakel van de woonplaats van de levende God. Als een man dit soort dingen bezit, dan komt de Heilige Geest op hem. Het doet er niet toe of u in tongen spreekt. U mag elke gave die God heeft nabootsen. Misschien doet u dat. Maar totdat deze deugden hier in u komen, bent u nog steeds niet op het echte, ware fundament van geloof. Maar wanneer deze deugden erin groeien en u dat eraan heeft toegevoegd, dan bent u een levend monument. U bent een levend, bewegend beeld. Maar weet u, de heidenen, zij knielen voor een afgodsbeeld neer, een denkbeeldige God, en op een denkbeeldige manier geloven zij dat die denkbeeldige God tot hen terugspreekt. Dat is heidendom. Dat is Rooms. Zij buigen voor allerlei heiligen en alles meer, en ze hebben de heilige Cecilia, een huisgod en allerlei dingen als dat. Zij buigen ervoor en geloven daadwerkelijk op een ingebeelde manier, wat een type is dat van de ware levende God. Maar wanneer wij niet op een ingebeelde manier naar ons neerbuigen voor een levende God, een levende deugd, een levende kennis, een levend geduld, een levende godsvrucht, een levende kracht die van een levende God komt, maakt het een levende man, een levend beeld in de gestalte van God. Wat doet hij? Dezelfde dingen die Jezus deed, wandelt op dezelfde manier als hij wandelde, doet dezelfde dingen die hij deed. Want het is geen ingebeelde zaak, er is een werkelijkheid die het bewijst. Ziet u wat ik bedoel? Ziet u hoe deze deugden, deze bouwmaterialen, aansluiten bij de gemeenteboodschappers, bij de gemeentetijdperken? Nu één deze dagen zullen wij elk van deze woorden nemen en ze bestuderen en laten zien dat het dat bewijst. Het gaat allemaal samen. Zeker. Ziet u? Oh my, hoe wonderbaar is dat, zie? Om te zien wat het doet. Nu, dat is het huis waar God in woont. Niet een gebouw met een grote klok er bovenop en een hoge toren, zie. Maar een lichaam hebt gij mij bereid. Een lichaam waar God in kan wonen. God in kan wandelen. God in kan zien. God in kan spreken. God in kan werken. Amen. Levende instrument van God. God die op 2 voeten in u wandelt. Glorie. De voetstappen van de rechtvaardigen zijn door God geordineerd. God die in u wandelt. Want gij zijt geschreven brieven gelezen door alle mensen. En als het leven dat in Christus is, in u is, zult u het leven dragen dat Christus droeg. Zoals ik altijd heb gezegd. Neem het sap uit een perzikboom en als u het door een transfusie kon overbrengen in een appelboom, zou de appelboom perziken voortbrengen. Zeker. Jazeker. Het maakt niet uit hoe de takken eruit zien. Er zit appelboomsap in, zie. Of welke boom het ook is, zie. Haalt het leven uit de appelboom, haalt alles eruit en geef hem een saptransfusie. En laat het van de perzikboom overvloeien in de appelboom. Wat gebeurt er? Hij zal geen perziken meer dragen. Zie? Zeker niet. Nee hoor. Als het leven van de perzikboom in de appelboom komt, liever gezegd, zal hij geen appels meer dragen. Hij zal perziken dragen. Zie? Zie? Omdat hij het leven in zich heeft. Nou, neem ons, dat niets anders dan een wilde slingerplant is. Een nietsnut, zie? En er is niets aan ons, want wij zijn allen dood in zonde en overtredingen. Wij zitten allen in dit soort toestand. En dan kunnen wij onszelf neerwerpen, onszelf overgeven, totdat God zijn transfusieslang neemt, de naam van Jezus Christus. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor een mens kan worden gered en het leven van Christus in ons overbrengt. Dan hebben wij dit soort geloof, het geloof dat Christus had. En het geloof van Christus was niet gebaseerd op die fariseeën of sadduceeën, of in hun potten, ketels en pannen en hun wasvoorschriften. Het was gebaseerd op het woord van God. Amen, zodanig totdat Christus het woord was. Het woord werd vlees. En als wij dan zodanig doorstroomd kunnen worden door zijn kracht, dat wij aan ons eigen denken sterven en ons geloven waarachtig geloof wordt, halleluja, dan wordt het leven van Christus in ons overgebracht. Wij worden levende schepselen van God, een woonplaats waar de Heilige Geest zijn stralende zegeningen doorheen kan zenden. En zijn wij in de gestalte van Christus. Jezus zei, staat er niet geschreven? Gij hebt mij veroordeeld zeggende, ik ben de Zoon van God. Staat er niet geschreven dat gij goden zijt? Zegt uw eigen wet dat niet? Zoals Mozes, zoals Elia, zoals die profeten die zo dicht bij God leefden dat God zichzelf geheel in hen overhevelde? En zij spraken niet zijzelf, maar God. Neem u niet voor wat u spreken zult, want u bent het niet die spreekt. Het is de Vader die in u woont. Hij is het die spreekt. Zijn woorden zijn niet van hem, want zijn leven, hij is dood. Als u sterft, haalt u het bloed uit de man. U balsemt hem. Het probleem is dat veel van hen nooit werden gebalsemd. Als u het bloed uit iemand haalt, is hij er geweest. Het enige wat u dan kunt doen, is een ander bloed weer in hem brengen. Gaat hij weer leven. U haalde zijn bloed eruit. En nu hebben wij het bloed van Jezus Christus erin gedaan, ziet u? En dat brengt het geloof van Jezus Christus. De deugd van Jezus Christus. De kennis van Jezus Christus. De zelfbeheersing van Jezus Christus. Het geduld van Jezus Christus, de godsvrucht van Jezus Christus, de broederlijke liefde van Jezus Christus en de liefde van God, het welk Jezus Christus is. Hij is het hoofd en bestuurt u. En uw voeten zijn het fundament, geloof. Amen. Bestuurd door het hoofd, neemt de... Daar hebt u het. Daar is de volmaakte man van God, wanneer hij deze deugden bezit. Dan stelt God zijn gemeente voor als een bruid, een vrouw. God stelt zijn gemeente voor als een bruid. En op dezelfde manier waarop hij ieder individu zijn zoon laat worden om in die bruid te gaan, zo heeft hij ook de bruid door deze tijdperken heen gebracht, totdat hij deze ene complete gemeente hierin brengt. Mijn voeten bewegen, waarom? Omdat mijn hoofd het zei. Nu, het kan niet bewegen zoals mijn hand, omdat het mijn voeten zijn. Luther kan de dingen niet doen die wij deden, net zo min als de methodist, want zij waren iets anders. Ziet u? De voeten bewegen omdat het hoofd het zei. En het hoofd zegt nooit, nu voeten wordt hand, oor wordt ogen, zie. Maar ieder tijdperk heeft God deze dingen in zijn gemeente geplaatst en er een model van gemaakt door te laten zien dat ieder individu deze kwaliteiten bezit. En dit wezen is, wanneer het voltooid is, is de gemeente van God die in de opname gaat. En dit wezen, als het voltooid is, is een dienstknecht van God in de gemeente van God die in de opname zal gaan. Glorie. Ziet u wat ik bedoel? Daar hebt u het. Daar is de volledige zaak. Hier kwam een man, Paulus, die het fundament legde. Irenaeus begon dit erop te storten. En de volgende stortte dit. En de volgende stortte dit. De volgende dat en dat en dat. En maar door totdat het tot het laatste tijdperk komt. Maar wat is het? Dezelfde geest. Dezelfde geest die in mij woont, zegt, handen, grijp naar die kist. Dezelfde geest zegt, voeten, maak een stap. Ziet u wat ik bedoel? Dan wordt de gehele gestalte van uw wezen geregeerd en bestuurd door deze dingen, maar het kan niet volledig worden bestuurd totdat het deze kwaliteiten volledig bezit. Hebt u dit ooit gehoord? Laat mij u dit nu vertellen en onthoud heel, knoop dit in uw luisterende oor, zie. Een ketting is op zijn sterkst bij zijn zwakste schakel. Dat is waar. Hij is niet sterker dan zijn zwakste schakel. Het maakt niet uit hoe sterk deze zijn opgebouwd. Deze is opgebouwd als hij een zwakke schakel heeft, daar is waar hij breekt. En hij is niet sterker dan die zwakste schakel. Nu, wie zit u? Zegt u dat u dit hebt, dit. Hebt u dit niet? Daar breekt hij dan. Als u dit hebt en dat niet hebt, zal hij op dat punt breken. U hebt dit en hebt dat niet, zal hij breken. Dit en hebt dit niet, zal hij breken. Dit en hebt dit niet, zal hij breken. Zie? En als u niet, u kunt niet dit hebben zonder dit te hebben. Als u dus uw gehele wezen overgeeft, dan stort de Heilige Geest zich gewoon door u heen in deze deugden. Dan bent u een levende tabernakel. Dan kijken mensen en zeggen ze, dat is een man vol van deugd, kennis. Hij gelooft het woord. Zelfbeheersing, geduld, godsvrucht, broederlijke liefde. Vol van de liefde van de Heilige Geest. Zie, daar is hij die daar wandelt. Wat is het? Een gestalte waar ongelovigen naar kunnen kijken en zeggen, daar is een christen. Daar is een man of vrouw die weet waarover ze praten. Je hebt nog nooit een aardiger, lieflijker, goddelijker persoon gezien. U bent verzegeld. Een zegel is aan twee kanten zichtbaar. Of u nu gaat of komt, u ziet het zegel even goed. Daar heeft u het, zie. Wanneer een man of een vrouw dit bezit, dan komt de deksteen naar beneden en verzegelt hen in het koninkrijk van God, wat de Heilige Geest is. Het woord dan, dat hier vandaan komt, manifesteert zichzelf door ieder van deze wezens, zie, en maakt dit volledige wezen een tabernakel van de levende God, een wandelend, levend voorbeeld van christelijkheid. Wat Christus was, zijn deze mensen, omdat zijn leven hierin is. Zij zijn in Christus en hun leven is dood en verborgen in Christus door God en daarin verzegeld door de Heilige Geest. 1 Korinthe 12, dat is juist, zie. U houdt uzelf voor dood, dan bent u geboren uit geloof. Dan worden deugd en deze andere dingen aan u toegevoegd totdat u een volmaakte, levende beeld van God bent. Dat niet wonderbaar? En dan heeft God daarin ook 7 gemeente tijdperken gebracht om de 7 stappen te laten zien die hij heeft gebracht, die zijn individu opbouwt in zijn gelijkenis. Hij heeft een volledige gemeente gebouwd in zijn gelijkenis. En bij de opstanding zal het gehele lichaam opstaan om voor altijd met hem te leven, want het is een bruid, zie. Dat behelst dus ieder tijdperk dat opgekomen is. En er wordt nog meer vereist, bedenk. Weet je nog wat Paulus hier zei in Hebreeën 11? Laat me u even niet voorlezen voordat wij over enige ogenblikken sluiten. En dan, het doet u een beetje eigenaardig voelen als ik altijd, wanneer ik dit lees. Ik ga Hebreeën 11 erbij halen en ik zal beginnen bij het 32e vers. Wat moet ik nog meer zeggen? Want de tijd zou mij ontbreken om u te vertellen over Gideon, over Barak en Simson en Jefta, David en Samuel, over de profeten. Die door het geloof koninkrijken onderworpen en gerechtigheid geoefend de belofte verkregen hebben, leeuwen de muil dichtsnoerden, de kracht van het vuur gedoofd hebben, de scherpte des zwaards zijn ontkomen en uit zwakheid kracht ontvingen, sterk werden in de vlucht, de legers van de vreemden hebben gejaagd, vrouwen hebben hun doden uit de opstanding terug ontvangen, anderen gingen door foltering, waren gefolterd en hebben geen bevrijding aangenomen, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Hier helemaal onderaan, zie. Goed. En anderen hebben beproevingen, bespottingen, gezelslagen verduurd, ja zelfs boeien, gevangenschap. Zij werden gestenigd, zij werden in stukken gezaagd, zij werden in verzoeking gebracht, zij werden met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering en verdrukt en mishandeld, welker de wereld niet waardig is. Zie tussen haakjes daar, zoals u in uw Bijbel hebt gemerkt. Zij hebben rondgedold door woestijnen en in de gebergten, in spelonken en de holen der aarde. Al deze, hoewel zij een goed getuigenis gekregen hebben door het geloof. Hier. Goed getuigenis door geloof hebben de belofte niet verkregen, ziet u. Daar God voor ons iets beters had voorzien, zodat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Begrijpt u het? Deze mensen die hierin gestorven zijn, zijn van ons afhankelijk en wachten op ons. Dus deze gemeente moest tot volmaaktheid komen om de opstanding te bewerkstelligen. En ze zijn onder, zielen onder het altaar, wachtend op deze gemeente totdat zij tot haar volmaking komt. Dat wanneer Christus dan komt, en deze gemeente, ziet u, wordt steeds kleiner in de minderheid. Het is een heel stuk scherper dan dat, maar net als om dat kruis te schrijven, zie, het is tot een naalddunne punt gekomen. Totdat de gemeente in de minderheid op een plaats moet komen. Totdat het dezelfde soort bediening is die dit achterliet. Want wanneer deze hoofdsteen terugkomt, het heeft een soort kleine uitsparing hier waar het in gaat zitten, op de normale piramide. Het is niet slechts een kap die er bovenop zit, het is een kleine flens. En het moet daarop zitten omdat het het water weg laat lopen. En wanneer het komt, moet deze gemeente geslepen zijn. Al deze andere stenen in de piramide liggen zo perfect dat je er geen scheermesje tussen kunt krijgen. Ze wegen tonnen en liggen daar. Hoe men ze daarboven heeft gekregen, weet men niet, maar ze werden gebouwd. En hier bovenaan, wanneer de kap van de piramide dan komt, zal de piramide zelf, het lichaam van Christus, moeten worden geslepen. Niet slechts gewoon een geloofsbelijdenis of leerstelling of iets waar wij door komen. Het zal zo volkomen als Christus moeten zijn, zodat wanneer hij komt, hij en die bediening precies bij elkaar zullen passen, zie? Dan zal de opname komen, het naar huis gaan. Kijk waar wij nu leven, in Laodicea, waar de gemeente het slechtste gemeentetijdperk was dat er ooit was geweest. In de Bijbel zien wij dat het enige gemeentetijdperk was waar God aan de buitenkant van de kerk stond. Te kloppen om te proberen terug te komen in zijn eigen gebouw. De geloofsbelijdenissen en denominaties hadden hem zelfs uit zijn eigen kerk gezet. Zie, ik sta aan de deur en klop. Als iemand dorst heeft en de deur wil openen, zal ik binnenkomen en maaltijd met hem houden. Zie, hier is het in dit gemeentetijdperk. Ze wierpen hem geleidelijk eruit tot zij hem hier er helemaal uitgezet hadden. Ze wilden daar niets mee te maken hebben. Nu, u ziet waar we vandaag naartoe gaan. Zelfs wanneer het einde van het Laodicea-tijdperk zo formeel is geworden, totdat dat en het katholicisme, wat het hier verbrak, samengaat en zich verenigt als één grote kerk. Met een federatie van kerken. Het is hetzelfde als katholicisme. Er is maar één verschilpunt als zij daar maar overheen kunnen komen. Dat is het nemen van het avondmaal. Dat is het enigste in het bisdom dat katholicisme en protestantisme ervan weerhoudt samen te gaan. Is de dienst van het avondmaal. De katholieke kerk zegt het is het lichaam en de protestantse kerk zegt het vertegenwoordigt het lichaam. De katholiek maakt er een mis van. Een mis is dat ze het avondmaal nemen in de hoop dat ze vergeven zijn. De protestant neemt het door geloof, God dankend tijdens het avondmaal dat zij vergeven zijn. De protestant zegt wij zijn vergeven. De katholiek zegt wij hopen dat wij vergeven zijn. Mis en avondmaal. Zij noemen het een mis, wij noemen het een avondmaal. Een mis is hopen dat het zo is. Een avondmaal is weten dat het zo is en hem ervoor danken, ziet u. En dat is het enige waar ze het niet over eens kunnen worden. Dat zullen ze. Oh, het ziet er heel mooi uit. Het zal verenigen om te... Het zal al de... Wel, de Bijbel zei, en deze beesten gaven hun kracht aan de hoer, ziet u. Verenigden zich met elkaar, ziet u. Precies wat de Bijbel zei dat ze zouden doen, ze doen het nu. Het is nu deze week op gang. Niet dat ik iets tegen katholieke mensen heb, niets meer dan tegen protestantse mensen. U methodisten en baptisten, en veel van uw pinkstermensen, toen uw kerken rechtstreeks in deze bond van kerken zijn gegaan, toen ze daar in New York dat grote lijkenhuis hadden gebouwd van die bond van kerken. Het is hetzelfde als in de Verenigde Naties en zo, ze proberen al het protestantisme te verenigen. Nu, de katholieken zijn daar slim in en brengen deze paus Johannes de 23e of 22e, of wat hij ook is, hij probeert op een bescheiden, nederige manier al het protestantse geloof en het katholieke geloof tot één geloof te brengen. Precies wat de Bijbel zei dat ze zouden doen. Daar heeft u het. En de protestanten vallen ervoor, nemen haak, lijn en dobber mee. Waarom? Waarom? Omdat ze deze dingen niet bezitten. Kennis, het woord is juist. Geduld, zij die wachten op de Here. Ziet u wat ik bedoel? Zoals die methodistenbisschop laatst zei, toen zij dat hadden aangenomen. En iedereen weet dat, hoe, wat dat inspireerde. Proberen om een bepaald gebed in de kerk gezegd te laten worden, of op school. En wilden, ik denk dat het een presbyteriaans gebedenboek was of zoiets. En de ouders klaagden de school aan, omdat zij niet wilden accepteren dat dit gebed op school werd opgezegd. En deze methodistenbisschop was een wijze oude man. Hij stond op en zei, dat is fout. Hij zei, dat is ongrondwettig. Hij ving het luchtje eraan op. Hij zei, zoals in onze methodistenkerk. Hij zei, in onze methodistenkerk, zei, veel van onze mensen hebben het altijd over het schandaal van Hollywood. En 95% van hen gaat er toch naar kijken. Wat is er aan de hand? Zij hebben dit weggelaten. Precies, zij hebben dat weggelaten. Ik sprak hier laatst in deze ruimte met een ambtsdrager van een van de grootste methodistenkerken die er in de Falls City is. Een van de meest geestelijke methodistenkerken die er in de Falls City is. Laat zien, methodistentijdperk wat binnenkwam voor ons tijdperk daar, van Pinksteren. En hij zei, in St. Louis, Missouri, deden ze een onderzoek, ongeveer 3 of 4 maanden geleden, en ontdekten, die man zou hier vanmorgen kunnen zitten. Wel, hij is de aannemer die dit bouwt, het gebouw voor ons in orde maakt. Main Street Methodisten, waar hij tot behoort, waar broeder Lam en hun voorganger was. Dus dan ontdekken wij dat daarin, ik geloof dat het zo'n 70% van de methodisten mensen was in een onderzoek. Dat een enquête van St. Louis aantoonde dat 70 en nog wat procent van de methodisten rookten en 68% van hen alcoholische dranken dronk. Een methodist. En het vreemde was, toen er een vergelijking werd gegeven, of een schatting tussen de mannen en vrouwen, bij vrouwen was het 70 en nog wat procent, ten opzichte van 50% bij de mannen. Meer vrouwen die roken en drinken dan er mannen waren. 70 en nog wat procent meer vrouwen dan dat er bij de mannen waren. Nu, wat als wij zouden komen tot de Bijbelse leer van korte broeken dragen en haar knippen en dat soort spul, zie? Waarbij godsvrucht, vrouwen die godsvrucht en heiligheid beleiden. Kaartavonden en alles meer, roddelaars, kletkousen, niet in staat hun eigen tong in toon te houden. Eigen tong pratend en roddelend en rondgaand. En de mannen dan. Kaartavonden, golfwedstrijden daar, half aangekleed, kleine oude smerig uitziende kleren aan met die vrouwen die daar rondhangen. Geen wonder. Hebt u die vuile truc gezien die ze met die predikant, gevangenispredikant, hebben uitgehaald vanmorgen? Jazeker. Ik geloof niet dat die man daar schuldig aan is. Wat deed het? Dat is broeder... Ik kan niet op zijn... Ja, Dan Gilbert, gevangenispredikant. Toen die man hier binnenliep en Dan hier vermoordde een paar maanden geleden en nu krijgt zijn vrouw een baby. Natuurlijk is Dan dood. Zij kunnen geen bloedtransfusie aan de baby geven nu. Zij zegt dat Dan haar had verkracht en dat is haar, dat Dan's baby is. Zoon, ik geloof daar niets meer van dan dat ik geloof dat een kraai duivenveren heeft. Nee, meneer. Ik geloof dat het een leugen is. Ik geloof dat Dan Gilbert een man van God was. En ik geloof dat dat een truc van de duivel is. Zoals die zaak om dat door te drukken bij die gebeden. Die oude methodiste bisschop was verstandig genoeg om dat op te vangen. Als dat erdoor gekomen was, dat was alleen geïnspireerd door iets anders. Dat is juist. Net zoals dit rassenscheidingprobleem in het zuiden. Net zo. Ik geloof dat mensen vrij behoren te zijn. Ik geloof dat deze natie voor vrijheid staat. Ik beschuldig meneer Kennedy niet dat hij de troepen erheen zond. Ofschoon ik geen New Dealer ben en ik ben geen democraat. Ik ben geen republikein. Ik ben een christen. Maar ik geloof daar niet in. Ik geloof evenmin dat de kleurlingen hun geboorterecht zouden moeten verkopen voor zulk spul. Het was de Republikeinse partij. Het bloed van Abraham Lincoln bevrijdde die mensen omdat hij een godvruchtig man was. Ik vind dat ze minstens bij hun partij moeten blijven als ze überhaupt gaan stemmen. Maar één ding zeg ik u, die jongen was daar niet gewoon vanwege dat, hun scholen. Die jongen is een burger. Hij is Amerikaans. Dit is vrijheid voor allen. De kleur van een man zou geen verschillen moeten maken. Wij allen, God zij uit één mens, maakte alle bloed, alle naties. Wij zijn allen één. Maar die jongen, hij was een soldaat. Hij is een veteraan. Hij vocht voor dat wat goed is. Hij had het recht om naar school te gaan. Dat is juist. Maar hij had genoeg scholen waar hij heen kon gaan. Het is waar het om gaat. Als u erachter kijkt, is het dit hedendaagse denominatiegedoe daar die dat inspireert. Waarom? Ze halen deze kleurlingen stemmen om van republikein naar democraat en ze verkopen hun geboorterechten daardoor. Exact de waarheid. De Heilige Geest is hier niet. Laat hem die wijsheid heeft. Laat hem die kennis heeft. Precies. Net zoals deze gemeente, deze huidige tijd, die zichzelf verkoopt. Kunt u niet zien wat er gaat gebeuren? Het maakt me niet uit of dit op de band komt. Hier komt het. Dan. Ja, wat is er aan de hand? Mijn eigen moeder zei altijd, geef de duivel wat hem toekomt. Er is één man die het enige deed wat verstandig was. Dat was Castro daar ginds. Jazeker, hij ging erheen en de kapitalisten hadden al het suikerriet en alles wat... Het heeft een goudstandaard, net als de Verenigde Staten. Wat deed hij? Hij kocht al die obligaties op. Verkreeg het geld op elke wijze die hij maar kon. Wat deed hij toen? Hij vervalste de valuta en veranderde het. Bracht ze regelrecht terug. Dat is het enige wat deze natie zou kunnen doen. Hebt u onlangs 's morgens geluisterd naar Lifeline? Wel, weet u, het is hetzelfde als wanneer u obligaties verkoopt op goudbasis. De obligaties zijn al weg. En deze huidige regering nu besteedt geld voor wat? Voor belastinggeld dat ze over 40 jaar zullen innen. Het is afgelopen met haar. Dat is Lifeline, regelrecht uit Washington D.C., door het hele land. Belastinggeld die ze besteden en proberen andere landen om te kopen. Wel, ze geven het uit aan elke kant. Ziet u het niet? Dat precies is wat ze zullen gaan doen? Ziet u? Wat is het? Nu, als dit land failliet gaat, het enige wat zij kan is failliet gaan. Het enige wat zij kan doen is bankroet gaan. Dat is het enige verstandige om er te doen, de valuta veranderen. Maar ze zullen het niet doen, onder deze huidige administratie. De Rooms-Katholieke Kerk bezit het goud van de wereld. En wat ze zullen doen is uitverkopen. Deze rijke mannen enzovoort van de aarde, zoals de Bijbel zei. Wat zullen ze doen voordat ze het verliezen? De Brown & Williamson Tobacco Company, de meesten ervan zijn toch katholiek. En al deze andere zaken, wat zullen zij doen? Zij zullen dat accepteren en ze zullen het geld van Rome nemen en dan heeft zij haar eigen geboorterecht verkocht. Rome staat achter haar. Ja, meneer, zij zal erachter staan. En zij krijgen nu genoeg beleid, krijgen er genoeg van hen om zich heen, halen zijn kabinet binnen. Kijk waar meneer Kennedy om vraagt. En als u dit onlangs hebt gezien, het is niet meer nodig om te stemmen. Wat heeft het voor zin om te stemmen, toen ze het in de krant zetten en het voor het publiek bewezen en ze weigerden er iets aan te doen? Toen ze bewezen dat de telmachines door het hele land zo waren afgesteld dat ze meneer Kennedy kozen door een valse stemming, zegt de Bijbel niet dat hij binnen zou komen door bedrog. Zeker, een valse stemming. Nu, ik ben niet tegen de Democratische Partij, niet meer dan tegen de Republikeinse Partij, maar ik noem gewoon feiten vanuit de Bijbel. Wat heeft het voor zin om te stemmen? Zij weten wie erin gaat. Hoeveel van u herinneren zich de televisieuitzending waar er twee vrouwen waren die opstonden en één zei ik ga stemmen voor meneer, of een protestantse vrouw zei ik ga stemmen voor meneer Kennedy. Ze zeiden waarom? Zei omdat ik geloof dat hij een knappere man is dan meneer Nixon. Hij zal een betere president zijn. Toen zei hij dit is een katholieke vrouw. Op wie gaat u stemmen? Ze zei ik ben katholiek, een Rooms-katholiek, een trouwe katholiek. Ze zei en ik ga stemmen op meneer Nixon. Waarom? Zij omdat ik denk dat meneer Nixon een betere president zal zijn, omdat hij meer aan de dingen gewend is. Hij weet meer van het communisme af. Die vrouw vertelde een leugen. Ik heb de, wat ze de feiten van ons geloof noemen, het hoogste katholieke boek dat je kunt kopen. En daarin staat als er een katholiek op een stembiljet staat die het opneemt tegen een protestant. Als een katholiek stemt voor de protestant, worden zij geëxcommuniceerd uit de gemeenschap van de katholieke kerk. Juist. En als er twee katholieken meedingen voor dezelfde betrekking, zullen ze de katholiek kiezen die het meest trouw is aan de moederkerk en voor hun stemmen. Ziet u hoe dat bedrog, wat ze proberen te doen? Geven geld uit om te kopen. Waarom? Ze proberen het te breken. En ze doen het en ze is blut. En wat is het? Het is op de goudstandaard. En de katholieke kerk, de hiërarchie, bezit het goud van de wereld. 168 miljard, daar hebt u het. Werkt daar weer terug op de goudstandaard en uw mensen behouden gewoon uw huizen en dergelijke. Maar u behoort aan de katholieke kerk. Het land behoort aan de katholieke kerk. De hele zaak is op die manier gevangen genomen door hun valuta. Spreekt de Bijbel daar niet van? Is dat niet het beeld dat de Bijbel voor ons uittekent? Wat ik probeer te zeggen is, broeder, vandaag, ze zullen zeggen dat zal er een fijne kerk van maken. Het zal het protestantisme verenigen. Het ziet er goed uit voor het natuurlijk ook, maar de kennis van deze wereld is dwaasheid voor God. En het behaagde God door de dwaasheid der prediking diegenen te redden die verloren zijn door een goddelijke bediening die hij in zijn gemeente aanstelde om de gemeente te bouwen op deze geestelijke kwaliteiten en niet op iets wat maar aan de wereld toebehoort. Petrus zei, en omdat u ontsnapt bent aan het verderf van de wereld door de begeerte naar geld en de begeerte naar een grote tijd en plezier en het eten en drinken en de begeerte die wij hebben. U bent daaraan ontsnapt en nu bent u opgebouwd in een levendigheid. Ik richt dit aan de gemeente, zei hij. Daar bent u er. Hebt u het gelezen? Hebt u het begrepen? Hebt u het gehoord toen wij het daar straks hebben gelezen in 2 Petrus? Luister eens naar wat hij hier zegt, hoe prachtig dat hier staat geschreven, hoe hij het behandelt. Goed, luister nu naar hem als hij spreekt. Goed, Petrus, Simon Petrus, een dienstknecht en een apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van God en onze heiland, Jezus Christus. Vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en door Jezus Christus, onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alle dingen geschonken heeft. Wie zullen de aarde beërven en alle dingen? Zeker, behoort, ja, goed. Wat behoort tot leven en godsvrucht door de kennis van hem die ons geroepen heeft tot heerlijkheid, tot heerlijkheid. Door welke wij geschonken zijn tot de zeer grote, kostbare belofte, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur. Ontkomen aan het verderf, luister dan haar, dat in de wereld is door de begeerte. Begeerte naar geld, begeerte naar grote dingen, begeerte naar populariteit. Deze dingen zijn dood voor de gelovigen. Het maakt ons niet uit, een tent of een huisje, waarom zou ik mij zorgen maken? Leven of sterven, zinken of verdrinken? Dit is de zaak waarin ik geïnteresseerd ben. Het koninkrijk van God, of ik nu mijn huis behoud, of ik mijn familie behoud, of ik wat het ook zij behoud, laat mij Christus behouden, onze hoop der heerlijkheid. Bouw mij op, o Heer, tot dit. Laat Christus mijn hoofd zijn, dat door mij heen werkt. Op mijn fundament, mijn geloof dat in hem is, laat deugd, kennis, zelfbeheersing, geduld, godsvrucht en broederliefde in mij werken. O Heer, is mijn gebed. Het maakt mij niet uit, leven of sterven, zinken of verdrinken, denominatie of geen denominatie, vriend of geen vriend. Laat dat in mij werken. Laat de deugd van Christus zijn kennis uitvloeien, zodat ik in staat mag zijn hen te onderwijzen. Want God heeft in de gemeente gezet apostelen, profeten, leraars, herders en evangelisten, allemaal voor de vervolmaking en al deze deugden naar binnen te brengen voor die vervolmaking van het komen van de Zoon van God. Elk van deze stenen is een materiaal van die ene. Dit is materiaal van dit. Elk van deze deugden behoort in hem en ze worden door hem uitgegoten, door hen heen. Amen. Het is 12:00. Waar gaat het allemaal heen? Amen. Hebt u hem lief? Gelooft u dat? Luister, kleine kinderen. Zuster Kid zei vanmorgen, broeder Bill, ik weet niet of ik u nog eens weer zie. Dat had mij bijna omgebracht, zie. Ze denkt dat ze oud wordt en dat wordt ze. Ik bad dat God haar en broeder Kid nog lange tijd zal sparen. Laat mij u vertellen, wij weten niet hoe lang wij elkaar zullen hebben. Ik weet niet hoe lang ik bij u zal zijn. God zou mij van de aarde kunnen oproepen. Hij zou mij naar een ander zendingsveld kunnen roepen. Hij zou u ergens heen kunnen roepen. Wij weten het niet. Maar laten we verkrijgen. Laten wij dit niet zomaar over ons heen laten gaan. Laten we dat aannemen. Daar staat het in de Bijbel. Hier staat het, geeft het voorbeeld voor elk ander ding. En als ik maar tijd had om het te doen, je kunt het niet in één dag doen, u weet dat, maar de hele zaak aan elkaar kunnen knopen. Kijk, toen wij klaar waren met de boodschap daar, u zag wat de Heilige Geest daar op de muur deed, niet? Hoeveel waren toen hier? Zie, zeker. Kwam naar beneden, tekende hetzelfde, die engel van de Heere. Ziet u, het is waar. Laat het niet u ontglippen. Hou eraan vast, kinderen. Hou eraan vast. Onthoud, bouw op uw geloof, deugd, kennis, geduld. Nu, hier, ik dacht dat ik hier een stuk papier had, als ik het niet ergens heb laten vallen toen ik aan het prediken was. Hier is het. Dank u, broeder. Dank u wel. Als u er naar wilt kijken en zien of er hier iets is wat u zou kunnen... Misschien is het een iets betere voorbeeld dan die daar, zodat u er wat van deze kunt natekenen. Ik zal het hierboven maar vastprikken en dan kunt u er dus naar kijken en het overnemen. En ik wil dat u het neemt en het bestudeert en het vergelijkt en er dan naar handelt. Bestudeer het niet alleen, vergelijk het niet alleen, maar handel ernaar wanneer u dat doet. Neem het oprecht tot uzelf. Zeg niet wel, ik heb er met plezier naar geluisterd, dat heb ik ook. Maar ernaar te luisteren en het dan aan te nemen is anders, ziet u? Zie, het is anders, ziet u? Er zijn 7 kwalificaties om de gestalte van God te maken. Er zijn 7 gemeentetijdperken waarin God de gemeente tot deze kwalificatie heeft gebracht. En hij heeft 7 boodschappers gehad om het te doen. Er is 7, 7, 7, zie? 7 is Gods getal van voltooiing en 3 is Gods volmaakte getal. Dus er is 3 en 7 3'en. Dus rekenkundig, geestelijk, door het woord, door het getuigenis van de Heilige Geest, alles ervan heeft de zaak samen volleindigd. Laten we het bestuderen. Laten we dan deze dingen aan ons geloof toevoegen, opdat wij in de volle gestalte van Christus mogen komen, samengevoegd met goddelijke liefde, vrezen voor God, eerbied in ons hart voor elkaar, diep respect voor elkaar, broederlijke en zusterlijke liefde, geen vulgariteit, niets anders dan alleen de zuiverheid van het leven van de Heilige Geest, zie. Leef samen, wees een christen, wandel met geloof. Laat de deugd van God door u heen stromen. Laat de kennis van God, wanneer het aankomt op goed en kwaad, wanneer de duivel iets voorstelt wat niet helemaal schriftuurlijk is, loop erbij weg. Dat is juist. Ik kan me voorstellen dat die apostelen nooit handelden zoals wij. Zij gingen rond, waarschijnlijk mannen van weinig woorden, totdat ze op de preekstoel kwamen. Ze liepen naar binnen en ze deden wat ze moesten doen en liepen weg. Jazeker. Zij hadden kracht. Zij hadden deugd. Zij argumenteerden niet met mensen. Ze wisten waar ze stonden. Dat is alles. Zij wisten wie zij geloofden. Zij bleven wandelen in de geest. Deden alleen. Zoals ik de andere avond zei, 1 klein knikje, dat is alles wat God hoefde te doen. Daarna kon niets hen meer tegenhouden. Zij twijfelden en studeerden en aarzelden niet en maakten zich geen zorgen zoals wij dat doen. Of ze dit of dat moesten doen. Ze gingen erop af en deden het hoe dan ook. Slechts 1 knikje van God, dat deed het, gelijk. Waarom? Hoe konden ze weten dat het een knikje van God was? Ze hadden al deze deugden hier binnen, al deze kwalificaties. En het eerste knikje van God stemde overeen met ieder stukje hiervan en met zijn woord. Ze wisten dat het het woord van God was en daar gingen ze. Ze hoefden zich verder nergens zorgen over te maken. Als God sprak, gingen zij. Wij spreken. God spreekt tot ons en we zeggen, wel, we zullen beginnen. We zullen wel zien of wij dit leven kunnen leven. Voor u het weet, staat iemand u tegen. Wel, zeker, dat is de duivel. U had hem moeten zien hoe hij mij probeerde weg te houden van deze samenkomst vanmorgen. U zou dat eens moeten meemaken. O, genade, ik moet vechten iedere keer als ik een samenkomst noem. En als ik voor een zieke ga bidden en iemand die stervende is en ongered, zullen er 30 telefoontjes in 10 minuten binnenkomen, als ze zo snel kunnen binnenkomen om mij erbij vandaan te houden. O, broeder Branham, u moet dit doen. Maar daar staat een ziel op het spel. Zeker, ja. Onlangs 's avonds werd ik naar een plaats toegeroepen. Een jonge man. Ik sprak tot hem een paar jaar geleden hier in de, hoe noem je het ook, supermarkt. Hij werd een drankverslaafde. Ik kende de jongen. Een goede, fijne jongen. Maar hij was een zondaar. En dus, zijn moeder belde op. Ik denk dat zij Doc een paar keer belde. Ik, belde en ze belden Billy op en tenslotte kreeg ik de boodschap. En toen ik de boodschap had gekregen, eerlijk waar, ik heb nog nooit in mijn leven zo moeten vechten om bij de jongen te komen. En toen ik daar aankwam, kon de arme kerel me niet meer herkennen. Daar lag hij, buiten bewustzijn. En hij lag te voelen. Zijn vader probeerde hem te aaien en zei, lieverd, en de man is ongeveer 50, 51 jaar oud. En zei, lieverd, dit en ligt stil. Hij probeerde overeind te komen, zijn kleine oude armen ongeveer zo dik. De jongen had zoveel kanker, totdat hij niets anders meer was dan enkel kanker. Al de organen van zijn lichaam hadden kanker, zelfs zijn bloedstroom was verkankerd, alles. En daar was hij, probeerde overeind te komen en in zo'n toestand. Ik pakte hem bij de hand, ik zei, Woodrow, Woodrow, dit is broeder Branham. Zijn vader zei, weet je het niet, dit is broeder Bill. Woodrow, dit is broeder Bill. Hij zei, op die manier. En zijn vader keek en zei, Billy, je bent een beetje laat gekomen. Ik zei, nooit te laat. Hij is hier. Ik heb een strijd gehad. En dan, die andere jongens, wat meer jongens, zondaars, stonden daar, enkelen van zijn familie. Ik zei, zie je jongens, maak jezelf gereed, want je zult tot deze plaats komen. Je zult hier terecht moeten komen, zie. Misschien niet door deze kanker. Misschien kom je door iets anders. Daar ging ze op de snelweg, doodbloedend of zo. Je zult eraan toe moeten komen. Wij spraken tot hen. Ik wachtte om te zien wat de geest zou zeggen om te doen. Wachten. Voor ik het wist, voelde ik dat knikje, leg je handen op hem. Ik liep erheen, zei, laat iedereen zijn hoofd buigen. Ze bogen allemaal hun hoofden, twee of drie jonge kerels daarbinnen. Ik legde mijn handen op hem, ik zei, Heere God, laat de jongen het bewustzijn hebben, om te weten wat hij gaat doen, voordat hij deze zaak onder ogen moet zien. Hij is stervende, deze duivel heeft hem verstrikt en hij gaat heen. En hij heeft zichzelf tot de dood gedronken. En hier is hij in deze toestand. Ik bid dat u hem genadig wilt zijn. En toen ik voor hem gebeden had, zat hij de volgende morgen overeind met zijn vader te praten. Busty Rogers, die, ze riepen me hier niet lang geleden naar het ziekenhuis toe. Ik was daar die dag nadat ik daar in Milltown had gepredikt, waar de kleine Georgie Carter was genezen. U allen herinnert het zich. En daar, toen broeder Smith, een methodistenprediker, zei, als iemand ooit wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus, verdwijn uit mijn tent. Op die manier, naar boven in Tottenford, hield die samenkomst naar boven en beschuldigde mij van alles wat je maar zou kunnen bedenken. Ik zei nooit een woord, ging gewoon door, ik had een opdracht. De Heere liet me een visioen zien. Er was een lam daar ergens in de wildernis vastgehaakt. U herinnert zich allemaal het visioen, ieder van u? Ik neem aan van wel. Herinnert u het zich? Zeker. Goed. Toen ging ik daar door de wildernis heen om het op te zoeken. Ik ging naar Tottenford. Broeder Wright daar weet het. We gingen daarheen, wisten niet wat te doen. Ik kocht een kleine zeepkist voor een dubbeltje. Ik zou daarheen gaan en daar op dat opstapje staan prediken. Hij zei dat hij de heuvel op zou gaan om wat handel te drijven. Ik ging met hem mee. Daar stond een grote oude baptistenkerk daarboven, leeg. De Heere zei tegen mij, stop daar. Ik zei, laat maar hieruit, broeder Wright. Ik stopte. Hij ging verder naar boven en kwam terug. Ik ging erheen en ik kon de deur niet open krijgen. Ik zei, Heere, als u hierin bent, u wilt dat ik de kerk binnen ga, open dan de deur voor mij. Ik ging daar zitten en dacht na. Hoorde iemand aankomen, liep erheen en hij zei, hoe maakt u het? Ik zal u vertellen. Zei, wilt u de kerk in? Ik zei, ja, meneer. Hij zei, ik heb de sleutel hier. Begon een samenkomst, eerste week bijna niets. De eerste avond had ik een groepje broeder Wright in zijn gezin. Voor u het wist, aan het eind van de week konden ze hen nauwelijks in de tuin laten staan. Nog steeds was dat lam niet opgekomen. Broeder Hall werd gedurende die tijd gered, de voorganger daar nu, hun allemaal. Ik kon niet vinden waar dit lam was. Na een tijdje uit de Church of Christ onderaan de heuvel, dat kleine meisje, 9 jaar en 8 maanden had ze zich niet bewogen, lag daar. Daar was ze. U kent allen het verhaal. Jazeker. En die namiddag, toen Busty Rogers, grote, forse, stevige veteraan die daar stond, ik ging daar naar buiten en daar stond de samenkomst van broeder Smith mij uit te lachen, maakte een lol over mij, te dopen in de naam van Jezus. Ik liep de modderige wateren van Tottenford in, waar ze een in de kreek daarboven en het brulde zo hard het maar kon. Een paar diakenen liepen met mij mee. Ik zei, ik sta hier deze middag als een vertegenwoordiging van Gods heilige schrift. Ik zei, ik lees hier in de Bijbel waar Petrus zei, en ieder van u bekeerde zich en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. Ik draaide mij om, gaf het boek aan een van de diakenen, liep daarheen en ik zei, een ieder die wil, die zich van zijn zonde bekeert, komt in aanmerking om te komen. Liep daar het water in, ik zei, het komt mij voor of er engelen op iedere boomtak zitten te kijken. Oh my, rond de tijd dat ik er ongeveer 2 of 3 had gedoopt, liep een hele samenkomst, deze vrouwen met fijne zijden jurken aan, het water in, riepen het uit zo hard als ze maar konden. Ik doopte een hele samenkomst in de naam van Jezus Christus. U weet het, ik heb de foto ervan. Daar was het. Wat was het? Aan uw deugd toevoegen. Zie, laat het met rust. God weet hoe het te doen. God weet hoe deze dingen te laten plaatsvinden. Laat ze maar zeggen wat ze willen. Het maakt geen enkel verschil. Blijf gewoon doorgaan. Busty Rogers, die daar stond, toen hij dat zag, zei hij, dan geloof ik het met heel mijn hart. En hij liep regelrecht het water in met zijn goede kleding aan en werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. Ongeveer 3 of 4 jaar geleden riepen ze mij hier naar het ziekenhuis in New Albany. Daar lag hij stervende aan kanker. Het had hem gewoon verteerd. De dokters gaven hem tot de volgende morgen om te leven. Hij is nu stervende. Zij kom onmiddellijk. Ik ging naar de kamer toen ik dat deed om daar te staan en te bidden. Hij zei, Billy, daar cirkelt een regenboog in die hoek daar ginds. Ik draaide mij om te kijken. Ik zei, Basti, het is een verbond. Je zult niet sterven. Het verbond van het bloed redt jou. Ik legde mijn handen op hem, zei, Heere God, door dat visioen daar, dat bewijst dat u hier bent. Uw verbond is dat. Dit, door zijn striemen zijn wij genezen. Legde hem de handen op en daar werd hij gezond. Stuurden hem naar huis. En ongeveer 4 jaar, viste de rivier af en alles ging door. En waar de kanker bij de slokdarm bij de maag was geweest, was het vereeld. Was er een grote harde knobbel. De dokters, de veteranen van het ziekenhuis vertelden hem dat ze een kobaltbehandeling hadden dat uit kon rekken. Meer voedsel er tegelijk door kon laten gaan. Hij had moeite om veel eten te krijgen. Hij moest ze langzaam eten. Hij ging er naartoe om het te laten doen. Ik wist niet dat hij er was. Toen ze hem dan opereerden, ontdekten ze dat het hem in een stuiptrekking bracht en hij had een beroerte. Verlamde zijn zijde zo naar beneden toe en het enige wat hij kon doen was maar half huilen. En hij pakte een potlood zo en ging en hij probeerde te schrijven en schudde zo met zijn goede hand. Zijn linkerzijde was verlamd en hij schreef met zijn hand, Jezus redt 1900 en nog iets. Ze konden het niet begrijpen. Dus toen zijn vrouw nu zei, broeder Branham, ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Zei ik, mevrouw Rogers, wat hij bedoelt, het was 1900 en nog wat dat hij daar was gered en gedoopt in Jezus' naam. Dat loont hem nu. Hij is niet bang om te sterven. Ik zei, Heere God, spaar zijn leven. Ik bid het in Jezus' naam dat u zijn leven zult sparen. Legde hem de handen op, de beroerte verliet hem, de stuiptrekking hield op. En hij kwam overeind in het bed en hij is nu op en geeft getuigenis. Voeg aan uw geloof deugd toe. Voeg aan uw deugd kennis toe. Aan uw kennis zelfbeheersing. Aan uw zelfbeheersing geduld. Aan uw geduld godsvrucht. Aan uw godsvrucht broederlijke liefde. Aan uw broederliefde de Heilige Geest. En Christus zal komen. Want net onder hem, de Heilige Geest is de Geest van Jezus Christus in de gemeente. Om deze deugden te manifesteren. Oma, het is alweer 12:15. Helemaal hier voordat u iets was. Hoe ben ik dit, omdat hij mij eerst lief had? Ik beloof hem deze morgen met heel mijn hart, dat door zijn hulp en door zijn genade bid ik dat ik dagelijks zonder ophouden zal zoeken. Totdat ik elk van deze vereisten door deze kleine oude gestalte van mij voel stromen. Totdat ik een manifestatie van de levende Christus kan zijn. Want hij werd zonde zoals ik, opdat ik gerechtigheid God zou worden zoals hij. Hij nam mijn plaats in. Heere, laat mij nu de zijne innemen. Want dat was het doel waarvoor hij stierf. Hoeveel willen datzelfde beloven door de genade van God? Met onze hoofden gebogen nu en onze handen opgeheven. Ik beloof het, Heere. Deze gemeente belooft het. De volle gestalte van Jezus Christus.